In gesprek met Rick Dijkhuis in de podcast Leven Zonder Stress. Mijn naam is Patrick Kikke. Jij komt uit Sneek, net 57 geworden in november.
Ja.
Is dit de eerste podcast waar je te gast bent?
Jazeker.
Ja. Je bent niet Rick Dijkhuizen, de beeldend kunstenaar, hè?
Nee. Dat is niet echt mijn ding.
Je bent ook niet de Rick Dijkhuizen die iemand van het spoor redde in Brummen?
Nee, ook niet.
Nee. Hoe omschrijf jij jezelf, Rick? Met wat voor man zit ik hier?
Misschien heel basaal een mensenmens. En ik doe ook vaak dingen, graag dingen vanuit intellect. Zo ben ik ook wat groot geworden. Maar in eigenlijk de laatste jaren, 20 jaar, is ook vooral het menselijke stuk bij mij meer naar boven gekomen. Spirituele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling.
Ja, want je hebt nogal wat gedaan, hè? Ik heb hier een A4'tje vol met alle cursussen en alles. Daar gaan we allemaal op komen.
Ja.
Dus je bent meer van hoofd naar hart gegaan?
Ja. Ik denk dat ik als kind wel heel erg in mijn hart zat. Maar door school, thuisomstandigheden, moeder die onderwijzeres is, geleerd van ja, je moet nadenken, denk na bij wat je doet.
Oh ja.
Dus ben ik denk ik eerst van hart naar hoofd gegaan. Ik was als kind echt een kind. Ik heb ook een jaar langer over de kleuterschool gedaan. Niet omdat ik qua intelligentie achterliep, maar omdat ik gewoon nog heel speels was, zoals men dat toen noemde.
Ja.
En ik denk dat ik in de loop van de basisschool echt van naar mijn hoofd ben gegaan. Leren, denken, nadenken. En na een x aantal jaren is die weg weer omgekeerd. Dan ben ik weer van mijn hoofd naar mijn hart gegaan. En nu probeer ik het vooral ook in balans te krijgen.
Ja, en lukt dat?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
En hoe lukt je dat?
Gewoon door er heel bewust mee bezig te zijn. En lukken is natuurlijk in 80% van de gevallen. Wat minder spannende situaties kan ik dat goed handelen. Worden dingen persoonlijker, dan val ik nog wel eens in oude valkuilen. Dat ik toch ga nadenken in plaats van dat ik bij mijn gevoel blijf.
Ja. Het is zo verleidelijk, hè, dat piekeren, scenario's verzinnen, waarom dingen zo gaan zoals ze gaan. Hè?
Klopt.
Ben ik zelf ook heel goed in. Heb jij je IQ wel eens laten testen?
Ja.
En was dat naar verwachting? Was het hoger, lager dan je dacht?
Nou, dat is wel heel grappig. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik heel intelligent was. Ik wist wel dat ik intelligent was, maar vanuit huis uit is me dat nooit meegegeven. Mm. Een moeder die onderwijzeres is, dus... En die zei, ja Rick, jij bent gewoon intelligent, normaal.
Ja.
En toen heb ik een keer een intelligentietest gedaan in een boekje. En die had ik alle vragen goed. En toen stond erbij van, nou, als je dat binnen 15 minuten gedaan hebt, dan nodigen wij je uit voor een toelatingstest te doen voor de Vereniging Mensa. Vereniging voor Hoogbegaafde Mensen. En ik, 15 minuten, ik deed binnen 5 minuten.
Ja, hier.
Dus ik denk, en ik vond dat soort testjes doen altijd leuk. Dus puur vanuit dat idee ben ik naar de Mensa gegaan. Heb me opgegeven voor een toelatingstest. En toen kwam daar dus uit dat ik hoogbegaafd ben. Ik heb vanuit die officiële toelatingstest een IQ van 131.
Zo.
Ik heb nog een keer een niet-officiële test gedaan. Dat kwam uit 137.
Nou.
En toen had ik opeens zoiets van, oh, ik ben hoogbegaafd.
Ja.
En dat was eigenlijk best wel... Nou, misschien meer een openbaring dan een schok. Het was een openbaring voor
geen mij. Geruststelling? Dat je dacht, oh, daarom ben ik anders dan anderen. En daarom denk ik sneller, meer vooruit, dat soort dingen.
Nee, dat nog niet. Dat kwam pas later.
Okay.
Dat kwam pas op het moment dat ik ook mijn hooggevoeligheid ging ontdekken.
Ja, want dat gaat hand in hand, hè? Zeggen ze.
Weet ik niet.
Nee?
Nee, want ik heb ook wel hoogbegaafde mensen meegemaakt waarvan ik denk van, joh... heb je achteraan de rij gestaan bij je EQ.
Ja.
En andersom ook wel dat mensen die heel hooggevoelig zijn... dat ik denk van, waar is je bewustzijn? Ja,
dus dat is nooit één op één. Nee, goed om te weten.
Nee, denk ik niet. Ik weet dat het wel vaak gesteld wordt. Misschien is het ook wel zo, hoor. Maar mijn beleving is daar iets anders in. Ja.
En zit het je in de weg, denk je? Of heeft het je in de weg gezeten, die hoogbegaafdheid?
Ja, absoluut.
Op wat voor manier?
Omdat ik niet begreep dat mensen dingen niet begrepen.
Oh ja. Je denkt, zien jullie dat nou niet?
Ja, dat. Dat. En dat is pas eigenlijk sinds ik die test heb gedaan. En dat was ook wel heel wrang eigenlijk. Want toen ik daarmee thuis kwam bij mijn moeder, zei mijn moeder, dat ben jij niet.
Ja.
Dat kun jij niet zijn, want dan had je de TU wel afgemaakt.
Oh ja. Wat onzin is, want je hebt zelfs zwervers die hoogbegaafd zijn, hè?
Exact. Ja. Dus het hele stukje hoogbegaafdheid, en zeker van een moeder die onderwijzeres is, was dat voor mij best een schok. Maar ik had schoonouders toen, de ouders van mijn eerste partner. En die zeiden, oh ja, dat begrijpen wij wel, Rick. Dat herkennen wij wel.
Ja.
Dus de grap was dat ik het bij...
Je eigen ouders niet?
Bij mijn eigen ouders niet. Mijn vader wel, maar mijn vader die was dan meer niet zo op de voorgrond mee.
Okay.
Mijn vader was zelf ook niet het type die op de voorgrond stond. Nee, hij was wel directeur.
Okay.
Dat was echt een man met aanzien. Maar daar deed hij het niet om.
Nee.
Weet je, hij was directeur omdat hij een heel sociaal mens was. Ook heel intelligent. Technisch gezien dingen heel goed doorzag. En daardoor is hij vanuit een natuurlijke groei directeur geworden bij een machinefabriek.
Ja. Je komt uit Friesland, dus het is logisch dat je niet te koop loopt met je successen, toch? Volgens mij, ja, Friesen zijn voor de alweer, doe maar normaal, toch?
Klopt, en een vader die Groninger is, stad Groningen.
Oh ja. Ja.
Dus dat is denk ik nog erger dan de Fries.
Ja.
Ook nuchterheid op zijn klompen. Ja. En mijn moeder die uit Assen, Drenthe komt.
Ja.
Dus ook niet uit het westen waarmee je meer zegt, nou profileer je maar. En dan kwam mijn moeder ook nog eens een keer uit een ambtenarenomgeving.
Oké.
Okay. Doe maar normaal, dan doe je gek.
Ja, en binnen de kadertjes. Hè? En niet de buitenkleuren.
Ja.
Ja, ik herken daar veel aan. Ik heb ook een hele reeks gedaan over hoogbegaafdheid. Voor mensen die video's willen zien, dat is hgbgfd.nl. Dus hoogbegaafd zonder de klinkers. Daar zal dit gesprek dan ook wel eventjes bij komen te staan. Want nou ja, laat ik daar nog één vraag over stellen, want ik wil nog zoveel met je bespreken. In hoeverre heb je er profijt van dat je hoogbegaafd bent? Wat heeft het je opgeleverd?
In mijn interimwerk wel. Ik doorzie heel snel dingen.
Ja.
Tegelijkertijd is dat ook een valkuil. Ik heb wel bij interviews voor opdrachten gezeten. En dat ik de oplossing al zag.
Ja.
En dat dan de manager die mij zou aannemen, of de directeur die mij zou aannemen, zegt van, ja, maar Rick, jij snapt het probleem niet. En dan had ik gezegd, ja, maar er is geen probleem. Bijvoorbeeld heel basaal, stel je rijdt met een trolley met koffie en er is een drempel in de weg.
Ja.
En dat is elke keer
kdunk.
Kdunk.
Ja.
En dan zeg ik op een gegeven moment, ja, maar is die drempel nodig? Hè? Want dan schijnt ze te denken, ja, je moet vering op die trolley doen.
Ja,
of je moet met twee mensen die trolley optillen.
Ja, ja.
En dan denk ik van, haal die drempel weg.
Ja, simpel.
Simpel.
Doeltreffend.
En op het moment dat ik dat voorstel gedaan heb, dan blijven mensen nog, ja, maar Rick, je snapt niet, we hebben een probleem. En denk je, ja, maar voor mij is die drempel al weg.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk al een paar stappen verder van, oké, nu gaan we verder. En heeft die trolley geen problemen meer.
Maar ze zijn toch altijd van denken in oplossingen bij bedrijven? Of is dat niet zo?
Ja, alleen het... er is ook zo'n filosofie-theorie van je moet boven de kennis uitstijgen om het probleem op te lossen op het niveau van de kennis waarin het zit.
Ja.
Dus als je in een doolhof loopt, als voorbeeld, dan ga je in dat doolhof kijken, waar moet ik heen? Hier links? Nee, is fout. Oké, dan weet je, dan kruis ik dat alvast af.
Ja, ja.
Maar als je boven het doolhof gaat zweven, dan weet je, daar is de
uitgang. Ja, 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 daar moeten we heen.
Daar moeten we heen. En zo beschrijf ik denk ik ook een beetje hoe mijn oplossend vermogen is. Ik ga vaak erboven hangen van boven het probleem, het niveau van het probleem. En veelal zijn mensen opgeleid op het niveau van het probleem.
Ja, 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 ja.
En,
maar dat is toch, daarom zou ik jou toch juist moeten inhuren. Zo iemand wil je toch, die eventjes net anders kijkt en denkt.
Ja, dat soort opdrachtgevers heb ik gehad. Maar die hadden zelf al een bepaalde bewustzijn van, joh, ik zie het niet, Rick wel, ik vertrouw Rick.
Ja, ja, ja.
En dat dan ook zeiden, Rick, ik sta er niet achter, want ik weet niet, heb ik heel fysiek meegemaakt met een opdrachtgever. Die zei, Rick, ik geloof er niet in wat je doet, maar jij krijgt de kans en je hebt 2 maanden de tijd om het te bewijzen. En na 2 weken kwam hij al naar me toe. Hij zegt, Rick, het is...
Het werkt.
Het werkt. Hij zegt, ik ben blij dat ik mijn onderbuikgevoel heb vertrouwd.
Ja.
Maar dan hebben ze dat bewustzijn al van, ik zie het niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. En mijn ervaring bij heel veel managers is dat ze denken, ja, maar ik moet het begrijpen. En als ik het niet begrijp, dan kan het niet.
Nee, dan, als het niet in hun straatje past, dan gaat het boven hun pet. En dan denken ze niet, nou, ik zal het wel niet begrijpen, maar ik geloof jou. Nee, dat komt niet in ze op dan.
Nee, klopt. En dat
een soort gezichtsverlies voor ze.
Ja, ja en ja, kan ook. Maar wat ik veel ervaren heb, is dat het angst is. Dat
angst
ze dan niet aandurven.
Oh, dat ze bang zijn.
Ja, verantwoordelijkheid.
Als het misgaat, dan hangen zij.
Ja, en van ja, maar het kan niet. Hoe zou dat dan wel kunnen? Weet je, als je gelooft in een paragnost, of wel of niet.
Ja.
Ik heb zoiets, ja, dat ik het niet zie, wil niet zeggen dat een ander het niet kan zien.
Ja.
Maar deze angst bij, laat ik zeggen, de managers is dan van, ja, als ik het niet zie, kan een ander het ook niet zien. Ik heb zelfs meegemaakt met een doctorandus registeraccountant, registercontroller, hoogopgeleide man. En die snapte niet dat ik dingen zag dat jij niet zag. Ja. En hij zei, dat kan niet.
Nee, bestaat niet omdat hij het niet snapt.
Ja, hij zegt, je bent een ingenieur. Ja, oké, okay. Wil niet zeggen dat ik het niet snap.
Ja, helder. Even naar jouw coachingpraktijk. Hè.
Ja.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Saelus?
Saelus.
Saelus coaching.
Ja.
Van waar deze naam? Waar staat dit voor? Meerdere dingen, hè?
Ja, klopt.
Is het een bloem?
Ja, het is de passiebloem.
Oké.
Okay. Ja. De naam Saelus is... En er zijn verschillende manieren waarop je het kunt uitspreken. De naam kwam op een gegeven moment op mijn pad. Ik zag hem en ik had zoiets, ja, die past. Toen was ik net begonnen met coaching. En toen
lang terug, hè?
Ja, ja. Ik ben eigenlijk halverwege 2000, 2005, 2006 denk ik echt begonnen met coachen.
Bijna 20 jaar.
Ja, ja.
En ja, vertel verder.
Nou, toen kwam de naam Saelus op mijn pad. En daarbij stond de fonetische uitspraak Saelus. Heb ik nooit meer kunnen vinden, de naam. Dat is heel frappant. Ik ben daarna weer gaan zoeken. Ik denk van, dat vind ik wel mooi om op de website erbij te zetten. Dat mensen ook weten van, zo spreek je het uit. Want anders krijg je inderdaad van... Nou,
Kalius, Kalus.
Ja.
Ja.
Ja. Kaelus of Kelus, dat kan ook. Dat is maar naar welke oudheid je toe gaat. Oud-Latijn zou het Kelus zijn, als ik het goed heb.
Oké. Okay.
Saelus is eigenlijk de Nederlandse vorm en dan het meest moderne.
Het heeft met passie te maken dus.
Die combinatie heb ik erin gelegd.
Ja.
Want Saelus staat eigenlijk voor hemel, hemelpoort.
Okay.
Dat is een beetje de uitleg.
Zo.
En dat was ook een beetje waarmee ik mijn coaching wilde gaan... een beetje als doelstelling wilde zetten. Ook voor mezelf. Het is ook een heel traject voor mijn eigen ontwikkeling geweest. Het was niet zo van, joh, ik stond al op de berg en zeg, mensen, kom maar naar mij toe.
Nee, dat doen we samen, hè?
Dat doen we samen, exact. En... voor mij ligt de combinatie echt bij de passie. Het kinderlijke, onschuldige waarmee je dingen doet.
Ja.
Ik heb zelf 3 kinderen en ik weet nog heel goed dan als wij van bij de Aldi vandaan kwamen met een grote doos. Dan konden ze speelgoed hebben voor honderden euro's. Maar die doos van de Aldi, daar speelden ze
mee. Dat was het leukste.
Er was een garage, er was een poppenkast, dat was een kasteel.
Dat maakten ze met hun verbeelding.
Ja. Exact.
Ja.
En die passie, denk ik dat ik als mens kwijt ben geraakt. Wat we net al hadden, hart, hoofd.
Ja.
En daarna weer terug, hoofd, hart.
Ja.
En dan ga je dingen vanuit je passie doen.
Ja.
En ik geloof ook dat daar de kracht ligt.
Ja.
Ja,
want passie, als we dat vertalen, ik heb ook wel eens gehoord, passie iets met pijn te maken heeft. Het is een soort brandend verlangen van binnen, hè? Wat eruit wil.
Dat is een hele mooie, die kende ik niet.
Ja.
Maar, ja.
Passion of the Christ heb je natuurlijk ook. Je hebt het woord passie, wij denken vaak dat het te maken heeft met de liefde, met gepassioneerd vrijen en zo. Maar heeft het ook met overgave te maken? Dat je gewoon overgeeft aan iets groters wat in jou huist en wat door jou heen wil komen? Om het maar meteen wat spiritueler te maken.
Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja, het is echt dat... En dat kan zowel bewust als onbewust zijn dat... Nou, eigenlijk wat ik met over mijn kinderen ook heb. Maar kijk maar met kinderen om je heen. Die leven hun spel.
Ja, absoluut.
En die staan dan niet stil bij of het echt is of niet. Of dat het een stok is of een echt zwaard.
Of een echt geweer.
Of een echt geweer. Dat het misschien zelfs wat van een luciferdoosje en een stok gemaakt is. Dat meer... passie in zich heeft dan een gekocht geweer van 100 euro bij een speelgoedzaak.
Ja, want ik las deze op je Facebookpagina. We stoppen niet met spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen met spelen.
Ja, exact.
Dat is de kern van dit verhaal.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
ja.
Ja, en dat heb ik mezelf ook heel erg voorgehouden. Ik ben het zelf ook kwijtgeraakt op een gegeven moment. En ik merkte het bij mijn kinderen dat ik denk van... Hey, die zijn eigenlijk een soort spiegel voor mij geweest. Met mijn dochter, toen ze 2 was, zijn we ook naar een kindertolk gegaan. Mijn dochter was redelijk aan het peuterpuberen. Maar ik had zoiets van, het is iets van mij. Mijn dochter doet het om mij wat te vertellen. was toen net in aanraking gekomen met de psychologie. En snel die lijn ook doorgetrokken naar het kindertolken. Daar wordt ook het kind als spiegel van de ouder gebruikt.
Wat mooi. En kan dat tot een bepaalde leeftijd, zo'n kindertolk? Of kan dat ook met een puber van 14?
Kan ook met een puber van 14, ja.
En hoe werkt dat dan? Moeten die allebei aanwezig zijn? Of de ouder en de puber? Of?
Dat mag. Het intakegesprek is het wellicht handig, maar het hoeft op zich niet. Want het gaat vooral over het beeld wat de ouder van, in dit geval dan de puber, heeft.
Mm-hmm.
Maar het gaat niet om de puber.
Nee.
Het gaat om de ouder.
Ja.
Want het gaat om het beeld wat die ouder heeft. En als die ouder bijvoorbeeld ziet van, ja, mijn dochter of zoon zet zich altijd tegen mij af, dan kan dat, en dan moet je het natuurlijk in de context zien te plaatsen. Maar het kan zijn dat of de ouder zich, stel dat het over mij gaat, dat ik mij meer moet afzetten.
Ja.
Dat ik altijd maar met iedereen meebeweeg.
Ja.
Of juist niet dat ik me altijd afzet.
Okay.
En zo ben ik er in ieder geval toen mee na gaan kijken. Mijn dochter is ondertussen 25, dus al 23 jaar geleden.
Ja.
En ik doe dat nog steeds met mijn kinderen. Mijn dochter Fleur is 25. Ik heb een zoon Yves, die is 23. En een zoon Chris Luca, die is 12.
Mm.
Maar elk in hun stadium kan ik gebruiken als spiegel.
Ja?
Van, ja.
Kleine goeroes.
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Ja.
Ja, zijn we dat niet allemaal voor elkaar in het leven? En met name de mensen die onze dierbaarst zijn.
Absoluut. Ja,
die brengen iets omhoog bij ons. Hè?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En is het iemand die 5 kilometer verderop woont, dan kan ik zeggen, joh, ik erger me er niet aan.
Ja.
Maar is het mijn dochter, ja, dan erger ik me er wel aan. Of mijn zoon. Maar dan is, waarom erger ik me eraan? Wat in mij?
Hoe kom je daar nou achter? Wat het nou precies is? Daar heb je echt een kindertolk of iemand anders voor nodig? Of kan je dat ook zelf?
Kan ook zelf.
Ja?
Ja, en dat is ook wel waar ik mensen eigenlijk weer in wil begeleiden. Of in begeleid. Het stukje bewust worden. En dat je zelf steeds kritischer naar jezelf kunt kijken.
Hmm.
Stel dat ik vind dat mijn dochter te veel snoept. En dat is natuurlijk heel simpel. Kan ik naar mezelf kijken, snoep ik zelf te veel?
Mm-hmm.
En dan kun je kijken, waarom snoep ik? Bijvoorbeeld suiker, waarom neem ik suiker? Of waarom neem ik een koekje? Dus dan kun je heel makkelijk naar jezelf terugkoppelen.
Maar soms zijn kinderen toch gewoon irritant, Rick?
Dat kan. Maar dan kom je erachter dat het niet van jou is.
Ja?
Ja, dan is
dat kan je ook achterkomen.
Ja, maar dan kom je gewoon in de rust. Dan heb je zoiets, het is niet van mij.
Ja.
Maar tot nu toe heb ik altijd bij mijn kinderen nog wel gehad. Ik altijd wel een stuk in mezelf herkende dat ik denk, ja, het is toch van mij.
En verandert het kind dan ook? Ik bedoel, laat hij dat gedrag dan ook vallen op een gegeven moment, omdat de les door jou geleerd is?
100 punten.
Ja?
Ja. En dit is een voorbeeld die ik niet uit eigen ervaring heb, maar van Janita Venema, de grondlegster van de kindertolk. Die was een keer met de moeder van een volgens mij een meisje, maar hou me te goede. En dat meisje had moeite met naar het toilet gaan. En Janita heeft een paar sessies met die moeder gehad. En die zei van, ja, ze zegt, jij bent nu heel ver. Maar ik heb het idee dat het bij de vader ligt. Dat die vader ook nog aan bod moet komen.
Oh ja.
Die vader wilde niet mee. Die zei, nee, is niet voor mij. Het is jullie ding. Maar ja, Janita, die was wel redelijk volhardend. Die zei van, ja, dan wil ik wel bij jullie thuis komen. Om dat gesprek toch eens met hem aan te gaan. Wil hij dat wel?
Ja.
Nou, dat wilde die vader wel. En ze gaan dat gesprek aan. En na een paar minuten, misschien een kwartier, misschien een half uur, dat zo precies weet ik het niet, roept dat meisje, mama, ik ben klaar. Een stand te peden kon ze dus naar het toilet.
Ja.
Dus hoe jonger de kinderen, dat geloof ik wel, hoe sneller het werkt.
Ja.
Ja.
En kinderen van gescheiden ouders, zo'n scheiding brengt natuurlijk ook nodige met zich mee.
Ja.
Maar ja, krijgt dat inderdaad maar eens allebei de partners zover dat ze hierin geloven. Als er één wel gelooft in een kindertolk, die ander zegt, wat een onzin. Hoe ga je dan te werk?
Dan kun je in ieder geval je eigen stuk oplossen.
Ja, want het is altijd allebei de ouders? Of is het...
Nee, dat hoeft niet.
Okay.
Het kan ook best zijn, stel ik ben heilig en heel en
verlicht.
Verlicht.
Ja.
Dan zal ik geen issues met mijn kind hebben.
Nee?
Maar mijn ex wel.
Ja.
Of andersom natuurlijk, stel dat mijn ex, niet dat ik mezelf heilig wil verklaren, maar als mijn ex heilig is en geen issues heeft en de goede, perfecte moeder is voor het kind,
mm-hmm.
Dan zou het gedrag dus op mij van toepassing zijn.
Ja.
Maar dan zul je ook heel duidelijk zien dat een kind zich verschillend gedraagt. Dat zie je bijvoorbeeld ook kinderen die thuis heel lief zijn en op school zich misdragen.
Ja.
Of andersom.
Ja.
Dat ouders zeggen, ja, ik hoop dat mijn kind zich gedraagt op school. En op school heel erg lief zijn. Want daar hoeven ze die spiegelfunctie niet neer te leggen.
En tot slot hierover generationeel trauma. Dat zal jou ook bekend zijn. Hè?
Weet ik niet precies wat je daar...
Nou ja, de dingen die je van vroeger meeneemt. Jij hebt ook weer ouders. Ik heb ouders die ook weer sporen hebben nagelaten in mij. Ja. Wat ik misschien, als ik niet oppas, toch doorgeef aan mijn kinderen.
Ja.
Hoe dat aan te pakken? Heb je ook wel eens familieopstellingen gedaan, dat soort dingen?
Ja.
Kwam daar iets uit?
Ja, een heleboel.
Ja.
En daar ben ik nog steeds wel mee bezig. Alleen, ik ben daar heel actief mee bezig gegaan. In eerste instantie heel erg met mijn vader. Mijn vader is ergens een heel erg toonvoorbeeld voor mij geweest. Maar hij was ook, toen ik vrij jong was, 4, 5, was hij overspannen.
Hmm.
En dat leverde thuis wel heel veel spanning op.
Ja.
Dus er zijn zowel negatieve dingen in mijn jeugd gebeurd als dat ik een vader had waar ik wel heel trots op kon zijn. En die negatieve dingen ben ik wel allemaal bij langs gegaan. Voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen om het niet door te geven.
Ja. Dat het hier stopt, hè?
Ja, ik geloof daar ook heel sterk in. Ik geloof zelfs dat stel dat mijn kinderen het al overgenomen hebben, maar ik dat trauma van mijn jeugd of vorige levens misschien zelfs, als ik het oplos, dan kan het voor mijn kinderen ook oplossen.
Ja, hè?
Ja, dat geloof ik. Ja, geloof ik.
Ja.
Of het zo is, weet ik niet, maar het is wel waar ik in geloof.
Ja. Jij past zelf de inner knowing methode toe, hè?
Ja.
Wat kun je daar eens wat over vertellen? Wat houdt dat in?
Nou, dat is eigenlijk een methode die we zelf, wij noemen het, met mijn tweede partner hebben we dat een beetje ontwikkeld. Is een groot woord. Ik voeg vooral heel veel dingen samen. Mm-hmm. En dat heb ik met mijn toenmalige partner ook gedaan. En dat hebben wij inner knowing genoemd. En dat is eigenlijk terug naar het innerlijk weten. Want eigenlijk weten wij alles van binnen wel.
Ja.
Dat is ook de manier waarop ik coach. Heel af en toe geef ik natuurlijk wel adviezen, maar eigenlijk is het mijn insteek om mensen te begeleiden naar hun eigen innerlijk weten.
Ja.
Want als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, joh, stel je rookt en jij wil stoppen met roken. En ik zeg, joh Patrick, jij moet stoppen met roken. Dan denk je, oh, Rick heeft gezegd dat ik moet stoppen met roken. Maar sta je achterin ergens op een feestje en met misschien een drankje al of niet. En denk je, nou, ik steek hem toch op. Dan vervliegt zo'n advies.
Ja.
Of sterker, je gaat erin geloven dat iets moet, terwijl het misschien helemaal niet zo is.
Dat het niet moet?
Ja.
Ja.
Ik heb het wel meegemaakt in mijn opleiding NLP, dat ik iemand een oefening bij iemand deed. En die liep vast op een bepaalde emotie. En die zei, ja, maar dat is de emotie. Ik zeg, ja, maar dat is hem niet waar je op vastloopt. En hij zegt, ja, maar ik ben er al bij 5 therapeuten geweest. En alle 5 zeggen dat dat het is. Ik zeg, ja, maar als 5 therapeuten jou bij die emotie niet hebben kunnen helpen, ligt er misschien iets onder wat werkelijk omgaat.
Ja.
En Ik denk dus dat. Dat kwam er toen bij hem ook uit. Want dat vroeg ik ook aan hem. Ik zeg, ja, maar hoe ben jij er dan bijgekomen dat dat jouw emotie was waar jij op vastloopt?
Mm.
Hij zei, ja, weet ik zo niet. Ik zei, nou ga eens terug naar dat eerste gesprek. Want daar gaat het om, die eerste therapeut. Hij zei, oh ja, weet ik alweer. Die zei dat dat het was. Nee. Ik zeg, ben jij het gaan geloven?
Juist.
Ja, zei hij.
Ja.
Ik zei, mag ik jou dan nu helpen naar jouw innerlijk weten? En toen was ik nog helemaal niet bezig met inner knowing, want ik was zelf nog in opleiding. En nog steeds in opleiding natuurlijk, maar toen heel specifiek van NLP. En mag ik jou dan begeleiden naar wat jij zelf denkt wat het is? Nou, na 5 minuten had hij de oplossing. En toen was het probleem over.
Ja?
Ja.
En het bleek iets heel anders te zijn dan al die therapeuten hem geadviseerd
hadden. Ja, alleen hij was van die eerste therapeut was hij het gaan geloven. Dus die therapeuten daarna, die kwamen elke keer op die emotie terecht. En zeiden, oh ja, ik zie het aan. Je kunt het in de mimiek zien als iemand het antwoord geeft wat passend is.
Ja.
NLP-methode. Daarom vind ik die ook heel mooi. Maar wees altijd bewust van, klopt het met wat ik werkelijk denk of voel?
Ja, want je bent zelfs master practitioner in NLP, hè?
Ik heb de opleiding gedaan. Ik heb alleen mijn thesis niet ingeleverd. De laatste opdracht heb ik niet ingeleverd.
Nee?
Dus ik ben niet officieel master practitioner, maar ik heb de hele opleiding wel doorlopen.
Waarom heb je hem niet ingeleverd? Te eigenwijs?
Nee, dat was een stukje, ik denk, faalangst. Nee, de vorige...
Ja, dat komt vaak voor bij mensen met hoogbegaafdheid.
Ja.
Je wil het perfect doen.
Exact dat.
Ja.
Ja, en misschien ook wel van, dan moet ik daaraan gaan voldoen. En ik denk dat ik vanuit mijn jeugd, en dan kom ik een stukje bij mijn moeder terecht, daar deed ik het nooit goed genoeg voor.
Mm.
En eigenlijk ook het wrangen, want tegelijkertijd, dat hoogbegaafdheid heeft mijn moeder nooit herkend. Maar zelfs dat was blijkbaar Ja, dat kon zij niet zien.
Paste niet in haar waarheid, hè?
Nee.
Wat je eigenlijk dus met die managers vaker meemaakt, zijn dan ook spiegels voor jou. Ja, dat heb je dus met je moeder constant meegemaakt. Dat zij niet kon op jou, met jou kon levelen eigenlijk.
Ja, ja, klopt.
Ze begreep jou niet.
Nee.
Ja.
Nee.
Dat is dus een terugkerend patroon in jouw leven. Dat je onbegrepen voelt.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, daar komen we wel op iets. En die, heb jij hoge verwachtingen van jezelf? En zijn die torenhoog, Rick? Of zijn die...
Weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een hele goede vraag. Als ik naar mijn jeugd terugga... Ik voetbalde heel graag. Als ik terugkijk, kon ik heel goed voetballen. Alleen, daar was ik me niet bewust van.
Hmm.
Ik voetbalde voor mijn plezier.
Ja.
En ik was heel snel... Qua lopen was ik heel snel. Ik liep atletiekers eruit. Dus op het voetbalveld was ik ongenaakbaar.
Wow.
Ik was rechts buiten. Dus dat kwam heel ideaal uit. Ik stond ook bekend op de paas op mezelf. Dan schoot ik de bal naar de cornervlag. En dan rende ik erachteraan. En ik was toch wel eerder.
Ja, ja, ja.
De keeper kon er niet bij.
Fantastisch.
Ja.
Dus je had bij Heerenveen een groter kunnen worden?
Ja, eigenlijk wel. Alleen, dat is een beetje door mijn vader tegengehouden. Hmm. Ik werd gescout voor de Friese jeugd. Alleen toen deed ik het op school niet zo goed.
Ai, ja, dat ging voor, hè?
Mijn vader heeft bij GVAV gevoetbald. Dat is voorloper van FC Groningen. En mijn vader had dat talent ook.
Ah.
Alleen mijn vader die had dezelfde mentaliteit als ik. We voetballen voor ons plezier.
Ja, niet, we gaan er geen beroep van maken.
Nee, alleen ik was 16, 17 en toen... Nee, dit speelt misschien iets eerder. 15, denk ik. En toen was ik wel zoekende van, ja, weet je, ik was nog niet zo super geïnteresseerd in school. Ik had ook nog niet ontdekt dat stukje intelligentie, op het moment dat je beseft van, hey, dat is een ding van mij. Ja, dat wist ik helemaal niet, dat een stukje gereedschap van mij was.
Ja.
En ik was, de jongen, ik sportte. Ik sportte elke dag.
Nee, je bent nu nog steeds sportief volgens mij.
Ik ben toevallig dit jaar weer een beetje wat gaan minderen. Maar ja,
ren je marathons of wat doe je?
Nee, in mijn jeugd heb ik aan voetballen gedaan. Tennissen, kickboksen, jiu-jitsu, turnen, fitness.
Wow.
Schaatsen, surfen, zeilen, noem maar op.
Ja.
Meestal deed ik zo'n 3 sporten tegelijkertijd, zeg maar. Ik heb altijd gevoetbald eigenlijk vanaf mijn 6e tot en met mijn 17e. Toen ben ik letterlijk het ziekenhuis ingeschopt. Ja, tot mijn 17e.
Oh.
Hele zware knieblessure en toen was mijn voetbalcarrière over.
Hey. Deed je dat om je energie kwijt te raken? Of gewoon ook weer dat spelen, het leuk hebben, creatief zijn? Want voetballers horen ook creatief te zijn. Althans, een goede voetballer is creatief. Ziet kansen, ziet mogelijkheden. Ziet in zijn hoofd eigenlijk al, zoals Johan Cruijff zegt, de bal moet daar terechtkomen. Dan gaat hij daarna daar naartoe. Je ziet al hoe het spel verder gaat verlopen natuurlijk.
Ja, klopt. Ja,
dat kan jij.
Ja.
Ja.
Dat is wel heel grappig dat je dit zegt. Want mijn beide jongens hebben ook gevoetbald. En dan loop ik ook langs de lijn. En dan voel ik al, daar gaat de bal komen.
Je ziet het al.
Dan zie ik het al.
Ja.
En zeker als de jongens een bepaald niveau hebben. Hij heeft in het begin, mijn oudste speelde in het begin echt in een heel goed team.
Mm-hmm.
Met jongens die echt dat voetbalgogma hadden. En dan zag je van, ja, als die dat voelen, dan voelen ze van, hey, daar komt de kans. Ja. Daar gaat de bal naartoe.
Ja. Ja.
Bij mij in mijn team, ik heb altijd selectie gevoetbald, wisten ze, Rick is snel. Dus de bal op de cornervlag kon altijd.
Ja.
Dus dan wist ik al, ik hoefde daar, bij wijze van spreken trok ik eerst wat terug. Want dan nam ik de verdedigers mee.
Ja.
En op het moment dat we dan ver, dan kon ik er altijd wel naartoe. Maar dan kon die bal daar blind naartoe. Dus dan liep ik al voordat ik wist dat die kwam.
Ja. En is dit ook wat je in bedrijven doet? Want ja, je had het over, je wil een boek gaan schrijven. En dat heeft te maken met dienend leiderschap, hè?
Ja.
En dat vind ik interessant. Ik ben ook graag dienend in deze interviews. Ik wil gewoon jou dienstbaar zijn. Ja, neem lekker een slok thee. Om te zorgen dat jouw verhaal het beste voor het daglicht komt. Wat is dat dienend zijn volgens jou? En hoe krijg je dat de bedrijven in?
Dat laatste is heel lastig. Want het de bedrijven inkrijgen is vooral... dat moet via directie en management.
Ja.
En die moeten dat bewustzijn eigenlijk ook tot zich nemen. Wat voor mij dienend leiderschap is, en eigenlijk is mijn vader daar altijd een heel goed voorbeeld geweest. Mijn vader was directeur van een machinefabriek. Maar mijn vader zei, die jongens, het waren ook zijn jongens, zo sprak je er thuis ook over. Hij zei, zij doen het werk. Zij maken de machines, zij maken de apparaten. Zonder hun ben ik niks.
Hmm.
En dus zo stond hij ook voor het bedrijf.
Ja.
En hij zorgde ervoor dat in de fabriek goede apparatuur was.
Hmm.
Geen tweedehands. De jongens mochten zelf vaak ook de lasapparatuur uitzoeken. Hij zegt, want zij moeten ermee werken.
Ja, natuurlijk.
En kwaliteit stond mijn vader voorop. A, wat we wilden leveren aan de klant. Maar dat begint natuurlijk bij de kwaliteit in de fabriek.
Zeker.
Wat voor mensen heb je? Hoe zorg je voor je mensen? Nou, dat dienend leiderschap is me eigenlijk met de paplepel ingegoten.
En kom je dat vaak tegen?
Nee.
Nee?
Nee.
Hoe kan dat toch?
Ik denk dat heel veel mensen het vanuit hun hoofd doen. Vanuit de kennis. En dan denken van, ik ben dokter anders of ben ingenieur. Ja. En vanuit daar geef ik leiding.
Zo is het me aangeleerd, zo ga ik het doen.
Ja, en daar moeten mensen naar luisteren. En mijn vader had juist dan het omgekeerde. En zo, ik heb ook in de zaak gewerkt. En als wij een aanvraag kregen voor een wat complexere machine of apparaat, of gingen we altijd de fabriek in. Gingen we met de jongens, zoals we ze noemden, om tafel van, willen we dit?
Ja.
Kunnen we dit? Hoe doen we dit? En dan pas kwam er een offerte op tafel.
Ja.
Maar eerst die drie vragen.
Ja, wat hebben jullie nodig? Hoe moet het werken? Wat moet het kunnen?
Ja, en dan gingen we de tekening ook door van,
is dit de machine die jullie kunnen gebruiken? Ja.
Ja, maar ook als we ze bijvoorbeeld moesten gaan maken voor klanten, dan keken we er ook op die manier naar. Ja. Voor, echt, willen we dit? Kunnen we dit? En hoe doen we dit? En ik kan alles berekenen natuurlijk als calculator. Maar ik heb heel vaak dat zij met adviezen kwamen. Joh, Rick, dit kunnen we beter anders doen. De ingenieur heeft het zo getekend, maar wij zouden het op die manier maken.
Ja.
En daarmee gingen we dan terug naar de klant. Van, ja,
met als liefde het, dus, als ik het zo hoor.
Ja, absoluut. Ja,
wordt
ja eigenlijk
eerst
de passie.
Ja.
En ik denk dat dat ook is wat ik bij mijn vader herkende.
Ja.
Die was gepassioneerd directeur. En ik gebruik hem nog steeds bij heel veel jobinterviews. Gebruik ik mijn vader als voorbeeld.
Wat fijn.
Ja.
Leef je vader nog?
Nee, die is 2 jaar geleden overleden.
Ja, triest. En je moeder?
Die is dit jaar overleden.
Ja.
Ja.
Dat is een heel, gemis, lijkt me.
Nee.
Nee?
Nee.
Is er last van je afgevallen?
Niet. Nee, ook niet. Ja, bij mijn moeder wel, want mijn moeder die was zorgbehoevend.
Oké. Okay.
En die was echt klaar met het leven.
Oké. Okay.
Maar ook omdat mijn vader was overleden.
Ja, kon er niet.
Mijn vader, die wilde nog heel graag. Mijn vader was ook een opa die langs de velden liep.
Ja.
Mijn dochter die heet paard. Ging mijn vader bij het paardrijden kijken.
Ja.
Mijn vader was er. Petje op, sneakers aan, spijkerbroek.
Ja.
Directeur geweest. Met pensioen.
Gewoon opa zijn.
Gewoon opa zijn.
Ja.
En dat was hij ook als directeur. Liep hij ook gewoon in eigenlijk een soort George Michael broek. Die had hij al voordat George Michael hem droeg met zo'n scheur erin.
Ja.
Dat was zijn favoriete broek.
Ja.
Dus die ging niet weg.
Ja, ja, ja.
Nou, daar ging hij niet mee naar het werk natuurlijk.
Nee.
Maar in zijn privé droeg hij die wel.
Dus een hele lieve, warme, sociale man.
Ja.
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 Maar dat ben jij ook. Toch? Of probeer je dat steeds meer te zijn?
Nee, ik denk dat diep van binnen ben. Ja. Het is alleen eerder verworden tot meer pleasen. En ik denk dat dat meer een gedachtenspel is van in dit geval van mij.
Ja?
Dat je toch
je hunkering naar waardering. Goedkeuring vooral.
Goedkeuring, ja. Ja, en gezien worden.
Hunkering naar goedkeuring, ja.
Ja.
Die ga ik eens opschrijven. Dat is ook een hele mooie voor de titel. Want dat herkent iedereen. Hè? Maar ik heb daar ook 45 jaar naar gezocht. Naar goedkeuring van mijn vader bijvoorbeeld. In dit geval jij dan een goedkeuring van je moeder. Is die hunkering wel ooit te vervullen door iets of iemand buiten ons? Of moet die toch echt uit onszelf komen, Rick?
Die moet uit jezelf komen.
Ja, hè?
Ja.
Moet je zelf goedkeuren.
Ja, ja, ja. Want de grap is, met mijn vader heb ik heel mooi dat traject doorlopen. Ook door mijn vader voelde ik me als kind niet gezien. Mijn vader was met voetballen altijd bij.
Ja.
Dat is ook zijn ding. Hij is ook een tijdje trainer geweest, coach geweest. Of vooral coach. En dus die was daar altijd wel bij. Maar het stukje mentaal-emotionele begeleiding, daar was hij niet.
Nee.
Hij was aan het werk.
Ja.
Vader is een hele harde werker altijd geweest. Zo erg zelfs dat op een gegeven moment zei een van mijn klasgenoten dat zijn vader 's avonds wat deed. En toen had ik gezegd, moet je vader 's avonds niet werken dan?
Ja, ja, ja.
Het was voor mij zo gewoon dat mijn vader overwerkte.
Ja.
Dat ik niet anders wist. Dus toen had ik op gezegd,
Ja.
Oh.
Hij is overspannen geweest ook?
Ja.
En jij ook? Heb je het ook?
Ja, ik ben ook overspannen geweest. Ja. Ik denk zelfs dat ik misschien een stukje van hem al heb opgepakt. Dus dat ik als je 4-5-jarige al in huis ben gaan zorgen voor de lieve goede vrede.
Parentificatie noemen we dat, geloof ik, met een chic woord. Dat je een beetje de rol overneemt van verzorgen van je ouders.
Ja, klopt.
Ja.
Ja. En dat kwam, A, mijn vader was overspannen. En B, mijn moeder is, moet ik het zeggen, heel erg jong gebleven in de geest. Ja.
Ja. Wat jij ook graag wilde, toch? Jij wilde ook dat speelse blijven behouden.
Ja, maar op een andere manier.
Ja? Niet kinderlijk of zo,
nee,
of kinderachtig.
Nee, exact.
Ja.
En mijn moeder die kon, ik denk dat dit vooral op het gebied van verantwoordelijkheid nemen was. Die neem ik wel.
Ja.
Die wil ik wel nemen.
Ja.
Maar wel met dat vleugje passie, kinderlijkheid, enthousiasme. Ik heb het zelfs een keer bij een opdrachtgever gehad. En toen had ik wat informatie, data nodig om een rapport te maken. Of ik maakte daar verschillende scenario's voor een bepaalde fusie. En toen had ik die data gekregen, zei ik, nou, dan ga ik nu lekker spelen. En die directeur die hoorde mij dat op de gang zeggen. En hij zegt, hier wordt niet gespeeld, dit is een serieus bedrijf.
Ja.
En toen ben ik naar hem toegelopen. Ik zei, meende je dat? Hij zegt, ja, dat meen ik echt. Ik zeg, maar snap je niet de intentie waarmee ik het zeg?
Ja.
Ik bedoel ermee te zeggen, een kind is zo enthousiast. Kom ik weer met het voorbeeld van die doos. Ik zeg, dat is alles.
Ja.
Ik zeg, en dat enthousiasme vind ik in bezig zijn met deze cijfers. Met mijn opdracht die ik hier heb. Dat speel ik. Dat is voor mij leuk. Dat is fun.
Ja.
En,
dus het hoeft helemaal niet als werk te voelen?
Nee.
En het heeft met vreugde te maken, denk ik.
Ja. Ja.
Je wilt die vreugde, de passie, het plezier weer terugbrengen in een bedrijf.
Ja.
Eigenlijk de liefde. Liefde is een samenvattend begrip daarvoor.
Ja.
Je komt dus regelmatig bij liefdeloze bedrijven over de vloer, waar jij denkt, je mag gewoon eens even weer de boel gaan stromen vanuit het hart.
Ja.
In plaats van alleen maar cijfers, Excel sheets, targets.
Ja. Mijn laatste opdrachtgever, die wil ik wel heel specifiek noemen. Daar was dat aanwezig.
Ja, dat was het al voordat jij kwam.
Ja, want maar dat was een familiebedrijf.
Oh ja.
En dat voel je dan.
Ja.
Ze zijn er zelf nog bij betrokken. Ze zijn er zelf mee. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed.
Ja.
En het belang van de medewerkers is ook hun belang. Dus dat voel je echt. En ik wil niet zeggen dat dat altijd binnen familiebedrijf is. Want je kunt ook puur heel, heel hard hebben. Dat je, ik ben de baas en je hebt naar mij te luisteren en ik betaal je en daarvoor ben je hier.
Ja.
Maar deze mensen hadden echt hart voor hun product, hart voor het bedrijf, hart voor de mensen. En dan merk je dat. Die merkt ook aan dat de medewerkers dan ook geëngageerd, ik weet niet hoe, zijn er betrokken bij.
Ja, ja.
Loyaal.
Loyaal.
Ja. Vaak ook professioneel. Dat zoek ik ook nog wel eens binnen bedrijf. Ik denk, joh, als je inkoper bent, moet je toch dat een leuk vak vinden en niet maar doen om, nee, ik ben een besteller, zeggen ze dan. Nee, inkoop is een vak.
Ja.
Weet je,
ja.
En dan kom ik op die passie. Joh, pak op.
Ja. Toch doe jij ook reorganisaties. Hè? En die moeten wel top-down, zei jij. Daar is het geen tijd om te overleggen. Dan is het gewoon, zo gaan we het doen. Want bij reorganisatie vallen natuurlijk ook, ja, slachtoffers is een groot woord, maar ja, dat zal ook gesneden moeten worden natuurlijk.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen dat een reorganisatie wel top-down moet, is dat je eigenlijk vaak bovenin moet beginnen.
Oh.
Bovenin moet het bewustzijn anders zijn.
Ja.
Tuurlijk kun je een reorganisatie hebben vanuit marktomstandigheden.
Ja.
Ik heb bij een verzekeraar gewerkt en toen was het Belmenietregister er nog niet. Dus ja, een hele grote groep bellers, telefoon
verkoop.
En dit was echt een ziener. Deze man die was echt een visionair. En hij zei van, het Belmenietregister komt eraan. We gaan weer terug naar agenten. Dus zij moesten vanuit een groeiend bedrijf naar een krimpend bedrijf. Want ze gingen naar agenten. Nou ja, dan had ze al die telefonische verkopers niet meer nodig. Maar dat is echt markt door de markt.
Ja.
Meestal, in mijn beleving, heeft het te maken met of mismanagement. En dan zie je dat die managementlaag steeds groter wordt, omdat ze daar hun gevoel met de afdelingen kwijtraken. Terwijl dat vaak helemaal niet hoeft. Daar moet je juist eigenlijk weer die dienend manager moet er weer komen.
Ja.
Dat de kennis vanuit beneden komt, vanuit de, of beneden, vanuit de mensen die het werk doen. En hiërarchisch bedoel ik dan hoog en laag. Qua mens ben je altijd hetzelfde.
Ja.
He, terug ook bijvoorbeeld naar het voetballen. Ik was rechtsbuiten. Was mijn plek en daar was ik de specialist in. Althans, dat was mijn uitdaging. Ik moest de beste daarin zijn. En, maar de ballenjongens waren net zo belangrijk.
Ja, ja.
Want anders moest ik zelf de bal pakken.
Ja.
Was dat in mijn niveau de eerste jaren natuurlijk wel zo passen. Maar de waterdragers zijn net zo belangrijk.
Ja, dat is allemaal
dus qua mens, vind ik, is iedereen hetzelfde niveau.
Ja.
Alleen iedereen heeft een andere positie.
Kunnen die managers niet helemaal weg, Rick? Ik bedoel, je hebt toch zelfsturende teams tegenwoordig. Die zijn helemaal in zwang. We lossen het samen wel op.
Geloof ik niet in.
Nee?
Nee.
Oh, waarom
nee.
niet?
Want het overzicht hebben is wat anders dan goed zijn in wat je doet. Zie weer bijvoorbeeld, een voetbalteam heeft ook altijd een trainer en een coach langs het veld. Ja. Een topsporter heeft ook een trainer, een coach, een fysiotherapeut.
Want die ziet dingen die jij zelf niet ziet.
Ja, en vooral als je... En ik heb het zelf natuurlijk ook wel meegemaakt dat ik wel rollen vervulde in een afdeling, terwijl die afdeling gereorganiseerd moest worden. Maar ik kan dat neutraal doen, omdat ik het toch achter me laat.
Ja.
Maar op het moment dat je in die functie zit en je denkt, ja, maar ik vind thee inschenken wel heel erg leuk, dus daar ga ik niet uit mijn functie wegschrijven.
Ja, 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 ja.
Dus dat is op het gebied van reorganiseren, denk ik zeker. En dan stel ik ook juist van, joh, neem een interimer, want die is vaak neutraler dan iemand die al in het bedrijf zit.
Die heeft ook relaties met zijn werknemers.
Ja, ik heb het ook wel eens tegen opdrachtgevers gezegd. Gebruik mij daar ook voor. En niet in het negatieve, want ik zal altijd mijn objectiviteit waarborgen. En ethiek is voor mij essentieel. Maar ik kan makkelijker de waarheid zeggen dan iemand die bijvoorbeeld al 10 jaar met elkaar op de scoresbaan staan, maar toevallig manager is geworden omdat hij als eerste door kon groeien.
Ja. Wat vind jij nou eigenlijk van al die moderne termen als agile, scrum, lean? Werk je daar ook mee? Of
nee.
Dat? Nee?
Nee, het is heel grappig. De eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, en nam ik dat mee naar huis. En met mijn vader kon ik altijd wel goed praten. En dat is naarmate wij ouder werden steeds beter geworden. Mijn vader was geen prater. Maar dat is hij op een gegeven moment wel steeds meer geworden. Althans in ieder geval wel met mij. En met vrienden en kennis ook hoor. Maar hoe het in zijn innerlijk, daar sprak je nooit zoveel over. En dus ik kwam een keer met mijn vader thuis. Nou, dit bedrijf heeft dit en dat. En hij zei, nou, wat is dat dan? En volgens mij was dat toen Lean Six Sigma.
Ja.
En zei vader, oh, maar dat is toch wel een nuchter koopmanschap. Tuurlijk heb je je magazijn in het midden van je bedrijf.
Ja.
En tuurlijk heb je van de goed lopende artikelen heb je veel op voorraad. En de niet goed lopende heb je niks op voorraad.
Ja.
En dat bestel je. En dan wacht je maar een paar dagen. En hij zegt, dat is toch logisch?
Ja,
ja, maar alles is toch logisch.
Ja.
En dat is ook wel grappig. Dat is ook een tijdje de one-liner van mijn bedrijf geweest. De kracht van eenvoud.
Ja.
Alles is eenvoudig.
Maken alles. We het zelf moeilijk?
De mens maakt het moeilijk.
Ja.
En als je gewoon heel simpel ziet, even naar de natuur, die zoekt eigenlijk altijd de weg van de minste weerstand.
Absoluut.
Dat is niet altijd de kortste weg.
Nee.
En daar gaat het menselijk denken wel eens. Ja, maar als ik hier doorheen ga, dat is de kortste weg. Ja, maar als ik hier door de drek ga en daarom kan lopen, is dat misschien toch...
Zijn mijn schoenen nog schoon?
Ja, dus hoef ik ze, als ik door de drek ben geweest, mijn schoenen niet schoon te maken. Waardoor de weg van de minste weerstand misschien wel een langere weg is.
Ja, ons brein wil altijd energie besparen, is mij dan verteld. Hè? Dat we daarom vaak kiezen voor de makkelijkste, snelste oplossing. Omdat ons dat dan gewoon...
Ik denk dat het onbewustzijn is.
Ja?
We zijn ons niet bewust dat er meer is dan dat wij direct zien.
Oh, zo ja.
En dat zie je ook in de omgang met mensen.
Maar dat is toch kortzichtig?
Dat is kortzichtig, ja.
Ja,
ja, absoluut.
En dat is wat jij toch ook eigenlijk een beetje in de wereld terug wil brengen. Dat die sociale omgangsvormen... Dat we gewoon eens dat we nadenken over het effect wat iets heeft dat we doen, toch? Op elkaar.
Ja, absoluut.
In plaats van haantje dit voorzitter willen zijn. Of...
Ja, ja. Ja, klopt. En eigenlijk heb ik daar wel heel veel voorbeelden van. Ik zie het in het verkeer. Mensen die hun richtingaanwijzer niet gebruiken. Denk maar dat doe je niet voor jezelf.
Nee.
Dat doe je omdat je deelneemt aan verkeer. Ja. En verkeer is met een aantal mensen bewegen.
Ja, collectief.
Collectief.
Ja.
En als ik mijn richtingaanwijzer uitdoe, zodat een ander weet, oh, dan kan ik oversteken.
Ja.
Dan is er weer een... En ik vind dat zo laagdrempelig. En denk van, dat bewustzijn is weg.
Ja.
Dat we dingen met elkaar, voor elkaar doen. Het werkelijk samen.
Ja.
En niet zoals de politiek roept, we doen het samen. Dat is kul. Dat is een ander samen. Dat is niet samen.
Hey, ik heb het zelfs op rotonde. Ik ben nog een van de weinige dingen. Ik denk dat jij het ook nog wel doet. Dat als ik zet mijn knipperlicht naar links aan als ik op de rotonde blijf.
Ja.
En naar rechts als ik eraf ga.
Ja, exact.
Ja, dat is me ook ooit zo aangeleerd. Dus dan blijf ik dat ook gewoon doen.
Ja.
Heb je nog zo'n voorbeeld van wat jij ziet in de maatschappij waar je dan denkt van ja, dat is nou echt zo'n voorbeeld van we doen het niet, we moeten het samen doen, maar we doen het niet samen. Is dat, zie je dat bijvoorbeeld in de supermarkt of op feestjes of misschien zelfs recenter toen je gisteren ergens was?
Ik denk in de supermarkt dat je dat ook wel veel meemaakt. Ja, dat toch dat we bij elkaar langslopen. Of dat mensen in de rij staan en dan ongeduldig zijn omdat ze moeten wachten. En dan denk ik van ja, waarom heb je dan niet even het geduld om gewoon te wachten op de kassière of de kassier die zijn werk doet.
We zijn heel gejaagd, hè?
Ja, ook. Ja.
Ja. Ja. Waar komt dat dan door? Daar steken we elkaar ook mee aan natuurlijk. Deze podcast heet niet voor niks Leven zonder stress. Wonen we met te veel mensen hier? Of mag ik daar de omstandigheden niet de schuld van geven? Komt het ook weer aan mezelf?
Het klinkt cru, maar ik denk dat vooral bij een stukje bij opleiden vandaan komt. En dat begint misschien wel al in het onderwijs.
Ja?
Kinderen van 4 die moeten stilzitten.
Oh ja.
Hoe dan? die moeten hun mond houden. Leer ze eerst praten.
Ja.
Leer ze eerst zichzelf ontdekken. Mijn jongste zoon is ook de basisschool niet naar school geweest. Die heeft thuisonderwijs gehad.
Van jou?
Ja.
En je vrouw?
Chris Luca, ja. Dat is van mijn tweede vrouw. Mijn eerste vrouw heb van Carol. Met Carol heb ik Fleur en Yves.
Mm-hmm.
En met Simone heb ik Chris Luca.
Die heeft thuisonderwijs
gehad. En dat hebben we echt volgehouden totdat hij zelf naar school wilde. Waar is iets, jij bepaalt op het moment dat jij echt naar school wil. En die is nu 12 en hij wilde nu naar de middelbare school.
Ja, wat fijn dat dat kon.
Ja,
heb je daar veel moeite voor moeten doen? Of?
In eerste instantie waren we daar wel bang voor. Maar de leerplichtambtenaar in Sneek was heel, heel geïnteresseerd vooral.
Hmm.
Ze had zoiets van, ze zegt het gaat mij om het kind.
Ja.
En als jullie er bewust mee omgaan en jullie kunnen hem zelf begeleiden, zegt dan heb ik daar vertrouwen in.
Ja.
Nou, dat moesten wij wel elk jaar weer op een gesprek weer
aantonen.
En eigenlijk wilden ze gewoon de vinger aan de pols houden. Ja. Maar daar heb ik een hele positieve ervaring mee.
Is goed gegaan. En ook niet op reis gegaan met hem. Gewoon in Nederland dat blijven doen. Ik wil zo even naar alles wat jij op het gebied van persoonlijke coaching doet. Hè. Dat wil ik even naartoe. Want dat doe je ook nog steeds toch met mensen. Eerst even voor de luchtigheid een paar quotes die ik tegenkwam. Onder andere op je website. En ik hoop dat ik het... help me nou weer.
Saelus.
Saelus.
Je mag het ook Kelus noemen. Dat is volgens mij de oud...
Saelus.nl. Daar kwam ik bijvoorbeeld tegen. Neem het leven serieus door het niet te serieus te nemen.
Ja.
Ja, vind ik het prachtige.
Ja, dat gaat wat mij betreft... die is ook echt van mijzelf. En voor zover dat kan natuurlijk. Want ik heb het idee dat ik wel heel veel dingen doorkrijg. En waar vandaan, dat laat ik in het midden. Dus van mijzelf is groter dan ik, de ego Rick.
Ja.
En wat ik daar vooral mee wil aangeven is dat het om bewustzijn gaat. Maar het is niet het bewustzijn van, ja, dan moet ik het perfect doen. Nee, waar ben ik mee bezig en waarom doe ik dat?
Ja.
En eigenlijk wel juist daar weer in het stukje passie terug te vinden.
Hmm.
Het stukje kinderlijkheid, het stukje plezier. En, maar dat moet je serieus nemen.
Serieus wou je.
Ja, serieus. Ja, exact. Je moet je neus niet opstoten. Dat moet je serieus nemen, denk ik.
Iets wat op aansluit, las ik ook op je website. Happiness is the key to success.
Ja.
Vreugde is de sleutel tot succes, vertaal ik dit even.
Ja.
Hoe ontsluiten we die deur van succes dan met vreugde? Je hebt er al een boel over verteld de afgelopen 50 minuten. Zo lang zijn we al onderweg. Maar ja, er zijn natuurlijk ook dingen bij die gewoon even een beetje... Ja, die moeten gewoon, toch? Hoe ver geeft dat dan toch ook vreugde?
Ik denk dat het vooral erom gaat, eigenlijk weer het stukje bewustzijn. Maar als je iets met vreugde doet... En tuurlijk, als je afwassen niet leuk vindt, maar het moet gebeuren. Maar doe het dan in ieder geval vanuit een stukje van... Oké, het is straks weer opgeruimd. Dus dan vind je de vreugde in het opruimen. In het
resultaat.
In het resultaat.
Ja.
En ik weet ook wel dat er ook filosofieën en theorieën zijn... die zeggen het gaat om de weg en niet om het doel. Maar als ik ga opruimen, gaat het... Nou, opruimen is misschien weer wat anders... want er kan ook mentaal emotioneel wat met je doen... waardoor het ook de weg is. Maar als ik de vaat opruim, is dat toch echt om het doel... dat mijn keuken schoon is.
Ja.
En dat ik daarna mijn borden weer kan gebruiken.
Ja.
Maar je hoeft je er niet tegen te verzetten, denk ik.
Ja, als hoogbegaafde, zullen we maar even zeggen. Ik heb toch altijd wel gehad dat ik... Weet je, ik kan bijvoorbeeld niet een rondje gaan lopen. Dan denk je, ja, maar wat heeft dat nou voor nut? Ja, dan zeggen mensen, ja, ben je buiten, dan ben je in beweging, frisse lucht. Ik, ja, maar als je tegen mij zegt, loop naar de Jumbo en ga een pak melk halen. Ja, dat snap ik. Dan zie ik het nut van in.
Ja, snap ik.
Hoe heb jij dat dan? Zie jij van dingen, kun jij van alles het nut inzien? Of denk je soms ook wel eens gewoon, ja, dit is nutteloos, maar ik doe het toch maar. Kun jij nutteloze dingen doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Of bestaan er niet eens nutteloze dingen?
Nou, dat is eigenlijk wel wat er in mij opkomt. Het is natuurlijk... In feite is het hele leven nutteloos. Als je het heel basaal gaat bekijken. We worden geboren, we doen iets, we gaan dood en het is voorbij.
Ja, wat is daar nou het nut van?
Exact. Maar als je er vanuit de spirit gaat kijken, vanuit de ziel, vanuit je hogere zelf. En stel, ik heb onlangs een boekje gelezen, Het Sprookje van de Dood. Dat wordt eigenlijk in het kort uitgelegd, 35 pagina's, van hoe een ziel naar de aarde komt met een levensdoel. Je het leven leidt met de vrije wil, zoveel mogelijk volgens het plan wat van tevoren is afgesproken. En aan het eind van het leven weer teruggaat. Dan kan natuurlijk alles wat er in die reis gebeurt, in dat leven gebeurt, heeft een nut en een doel.
Ja.
Voor mijzelf is dat vooral heel erg terug naar mijn innerlijke rust. En als ik daar ben, is alles goed.
Mm.
En dan dus ook een wandeling.
Aha.
Maar ook het boodschappen doen.
Ja. En poep aan je schoen wegvegen.
Ja.
Ja,
ja ook. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je heel erg in je... Als ik in mijn rust ben, stap ik niet in de poep.
Echt?
Echt.
Want dan ben je zo alert dat je dat niet gebeurt?
Ja. Ja, dan ben ik heel bewust aanwezig.
Ja.
En dat is voor mij meteen ook een trigger wanneer ik wel in de poep stap. Van, oh, ik was er even niet bij.
Ah ja, dat herken ik.
Ik ben gezegend, denk ik, met hoe ik in mijn lichaam zit.
Mm-hmm.
Ik stoot me niet, ik laat geen dingen vallen. Maar doe ik het wel, dan weet ik van, hé, mijn bewustzijn is weg.
Oké, dus het is een soort alarmsignaal van, ik moet weer terugkeren.
Ja, ja.
Ik ben afgeleid.
Ja.
Ik zoek het in de verkeerde dingen.
Ja.
Ja, wat grappig om dat zo te zien, ja.
Ja, dus ook dat, hè, we waren het zo net over het kindertolk. Mijn nabije kring, in eerste instantie mijn kinderen. Dan, wat jij ook al noemde, eigenlijk is iedereen een spiegel. Ja, maar zelfs de dingen die mij overkomen.
Ja.
Overkomen, die mij gebeuren misschien beter gezegd.
Want jij bent ook shamanistisch healer.
Ja.
Gebruik jij dan bijvoorbeeld ayahuasca? Of wat, waar doe je dat mee? Of met zo'n trom? Of met wierook? Hoe werkt dat?
Ik pas het niet echt in die zin toe.
Okay.
Ik heb ook een van jouw podcasts gehoord. En daar zei ook een van de geïnterviewden van... Ja, wij mogen ons eigenlijk geen sjamaan noemen.
Nee.
Nou, dat geloof ik ook wel. Ik durf dan ook beter te zeggen... Ik heb een opleiding shamanistisch healer gedaan.
Ja, waar heb je dat gedaan?
Four
Winds Energy?
Ja.
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 Is dat in Nederland?
Ja.
Oké.
Okay. Dat is in vlakbij Lochem. Ik ben even...
Heb je ook nog gewoond, Lochem, hè?
Daar heb ik gewerkt.
Oh, gewerkt?
Ja, en toen heb ik daar tijdelijk op het vakantiepark gewoond.
En daar kon je ook die opleiding ergens doen, dus?
Ja, nou, dat was toeval dat zo bij elkaar kwam. Ja.
Nou ja, toeval, geloof
nee,
je?
Ja, nee. Dat
het wordt zo geregeld, hè?
Ja. Ja.
Want de reden dat wij hier nu zo zitten, hè? Ik bedoel, even, ik wil het... Ja, ik hou al van een beetje de diepte in, jij ook.
Leuk, ja.
Is dat nou gestuurd... Ja, oké. Okay. We hebben elkaar berichtjes gestuurd op LinkedIn. Die afspraak is tot stand gekomen. Maar geloof jij ook nog in een hogere bedoeling? Dat wij nou net precies vandaag, deze woensdag, als we dit opnemen, is het 4 december, pakjesavond vanavond. Dat wij met elkaar hier in Vinkeveen dit gesprek aangaan. Waarom is dat?
Nou, ik geloof sowieso dat dat soort dingen gestuurd zijn.
Ja.
Want het is niet dat we elkaar toevallig bij een supermarkt tegenkomen, als dat al toevallig is, waarbij we elkaar aanstoot en aan de praat raken.
We waren een jaar of vijf verbonden op LinkedIn, zag ik.
Ja.
Het bleef bij gefeliciteerd op de verjaardag.
Exact. Ja. Ja. En ergens is er dus een spark over gegaan tussen ons, waarbij jij het idee had van, joh, leuk, laten we dit interview hebben. Ja. Jij herkende bij mij ook meteen het enthousiasme. Ik had met wauw.
Ja, en... nou, ik had het al met je foto. Ik vond zo'n avontuurlijke foto die jij hebt.
Oh ja. Ja,
met die baard en dat ruigen een beetje. En dat heeft natuurlijk alles ook met je persoonlijke inspiratiereizen te maken, waar we het daar nog over gaan hebben, maar... Ja, dat had ik.
Ja.
Maar wat zou hier dan de diepere betekenis van kunnen zijn?
Wat
moet ik van jou leren?
Ik weet niet zozeer of jij wat van mij moet leren, maar ik denk dat het voor mijzelf is dat ik... Ik heb altijd getwijfeld, ben ik de hofnar of ben ik de koning?
Oké.
Met name omdat ik als kind altijd eigenlijk de nar was. Ik bracht overal plezier, blijdschap, sfeer.
Ja.
En dan praat je echt als kind wat nog maar net kon lopen.
Ja, dan was je al de entertainer.
Ja, alleen wat mensen vergeten is dat de hofnar over het algemeen heel intelligent is.
Hmm.
Dat is eigenlijk de adviseur van de koning. Ja,
die ziet het.
Maar dat weten mensen niet. Nee. Exact, want die komt overal binnen. Ja.
En die mag alles zeggen ook.
Die mag alles zeggen. Dus die is soms ook wel de spreekbuis voor de directeur. Voor de koning.
Ja, ja.
En
die ziet verbanden.
Die ziet verbanden. Adviseert de koning achter de schermen ook. En dat is altijd ook wel een rol die bij mij paste.
Geen bedreiging voor de koning ook?
Geen bedreiging, nee. En dat heb ik ook altijd gehad. In het begin, ik ben eerst wel in een loondienstfunctie begonnen. Op een gegeven moment ben ik bij mijn vader in het bedrijf gekomen. Nou, dat is helaas niet met degene met wie ik het over zou nemen. Die zag mij meer als concurrent.
Ah.
Dus ben ik daar uitgegaan. Toen ben ik in eerste instantie wel gaan solliciteren. Maar men zag mij toch vaak wel als bedreiging. En zegt, jij kunt zoveel, je hebt zo'n brede achtergrond.
Ja.
Je hebt intelligentie mee. En ik zei, ja, maar als ik een goede leider heb, een goede directeur, dan ben ik de beste rechterhand.
Ja, rechtsback.
Rechtsbuiten.
Ja, rechtsbuiten.
Ja, exact. Ja. En ik heb niet die ambitie om iemand van de troon te stoten. Ik ben liever een goed duo, de aangever, wat als rechtsbuiten was.
Die de voorzitter geeft.
Exact. Ik kon heel belangeloos de bal afgeven.
Ja.
Want wij hadden ook een hele goede spits. Ja. Dus als ik hem de bal op zijn hoofd gaf, 9 van de 10 keer ging hij er ook in.
Ja.
Dus dan was het ook ons succes.
Ja, jij hoeft niet zelf te scoren.
Ik hoef niet te scoren. Ja. Sterker nog, als ik puur voor het scoren ging, ging me dat niet goed af.
Nee.
Pas als ik heel spontaan dacht van ik schiet nu op goal.
Ja.
Ik kon heel goed schieten. Ik kon echt, als ik aan het trainen was, ik kon de bal in elke vierkante centimeter krijgen van de goal, bij wijze van spreken. Maar ik was best in de aangever.
Oh, ik zou nu wel echt beelden van jou willen zien als voetballer. Heb je die niet nog ergens liggen?
Nee, het is eigenlijk nooit opgenomen.
Nee.
Maar eigenlijk ook wel grappig dat ik me dit eigenlijk pas achteraf besef.
Ja.
Op een gegeven moment was ik met mijn dochter, dat is zo'n 8, 9 jaar geleden denk ik, bij de manege. En toen kwam er een oude kennis van mij. En die, zijn dochter was ook aan het paardrijden. We maken kennis met elkaar, althans de kinderen en de vaders. En hij zegt zo tegen mijn dochter, weet je wat, dat ik vroeger heel bang was voor jouw vader. En deze man is een kop groter, 2 keer zo breed. Ik dacht, Jan, jij bang voor mij?
Ja.
Hij zei, ja, met voetballen waren we altijd bang als we tegen LSC moesten voetballen. En we moesten tegen jouw vader. Ja, die konden we niet stoppen. Dus ik heb zelfs wel eens gehad dat ik 3 verdedigers op me had. Omdat ze mijn snelheid... Nee, dat kun je niet pareren.
Nee. Daar kan je niks tegenover zitten.
Nee.
Het niet te verdedigen eigenlijk.
Nee. En zeker niet. Weet je, vanuit mijn eigen helft.
Ja.
Ja, daar had ik genoeg ruimte om mijn snelheid te benutten.
Ja. Ik gooi er nog even 1 quote tussen. Hè?
Ja, leuk.
Neem jij nog lekker een slok thee, dan is die bijna op. Falen is niet het tegenovergestelde van succes. Het is onderdeel van het succes. Die komt van omdenken. Ben je het hiermee eens?
Ja, en dat is vooral een stukje wat ik vanuit engineering geleerd heb. Als je iets wil ontwikkelen en je probeert iets. En er zijn ook filosofieën die zeggen, ja, je probeert niet. Maar ik gebruik het woord proberen wel gewoon. En het lukt niet, dan weet je, oké, dan is dat in ieder geval de weg niet. En door steeds dingen buiten te sluiten, kom je op een gegeven moment op het stuk waar het wel het succes is.
Ja,
waar het wel gaat lukken.
Dus afstrepen, wegschaven.
Ja, en ja. Dat is de pure echte engineering, ga je dan naar terug. Ja. Eigenlijk ook als je als kind iets wil gaan bouwen en het lukt niet. Nou, probeer het op een andere manier. Ja. Probeer het met elastiekjes. Nee, dan een touwtje. Nee, dan,
ja. En op een gegeven moment werkt het.
Ja.
Dus ja, daar ben je het mee eens.
Ja.
En wat ik net zei, je geeft ook persoonlijke inspiratiereizen. Waar neem je de mensen dan mee naartoe?
Dat is eigenlijk iets wat nu nog in de kinderschoenen staat. De foto waar je het net over hebt, dat is van mijn eigen reis.
Egypte of zo?
Ja, klopt. Woestijnreis in Egypte. En daarbij had ik zoiets van, ja, weet je, dit vind ik ook gaaf om te doen met mensen. Maar dan draai ik het om. Dat ging om de reis en daarmee de innerlijke reis. En daarbij werd ik begeleid. En ik wil dan eigenlijk mensen aanbieden om 4 dagen of 8 dagen, wat mensen past, naar... voor mij gaat het wel om luxe. Ik hou van luxe, dus het is een mooie omgeving. Misschien een mooi hotel, binnen of buitenland, afhankelijk van het aantal dagen. En dan mensen elke dag in ieder geval de ochtend een coaching sessie aan te bieden. En dan de middag iets aanvullends, iets wat daarbij past. Het zijn nog een coaching sessie. Als
mediteren mensen, misschien?
Mediteren. Misschien begeleiden met affirmeren. Hoe doe je een goede affirmatie? Of het stukje EFT te gaan toe te passen. Mensen daarbij te begeleiden.
EFT?
Emotional Freedom Techniques. Dat is zeg maar tappen.
Ja.
Tappen op punten op je lichaam. Meridiaanpunten.
En dat brengt iets omhoog.
Ja. Dan werk je eigenlijk de emotie waar je op je issue op hebt, die breng je omhoog. En door tegelijkertijd daar eigenlijk een stukje op te affirmeren, dus dat is wel al een beetje een combinatie, kun je die emotie vervangen voor datgene wat je graag wil.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld onrust hebt, ga je te hebben, ondanks mijn onrust, voel ik me rustig.
Ja.
En ik ben er zelf nogal voor om dan te zeggen, kies ik ervoor om het uit het stuk van... want eigenlijk moet je affirmeren op het manier van ik ben.
Mm.
Maar als ik niet rustig ben, lieg ik eigenlijk tegen mezelf.
Als je zegt ik ben wel rustig.
Ja, ik ben rustig, terwijl ik misschien spannend ben.
Nee, dat voel je dan niet.
En er zijn wel filosofieën, theorieën die zeggen, ja, fake it till you make it. Dat past minder in mijn straat.
Ja.
Het kan wel dat voor mensen wel werkt, hoor. Ja. Als je die sterren, als je dat kunt, dan is het natuurlijk prachtig. Maar ik geloof wel in, als ik gewoon zeg, ja, maar ik kies ervoor om rustig te zijn, dan hoef ik helemaal niet rustig te voelen, maar ik kan er wel voor kiezen dat ik dat wil.
Ja, ja, ja. En met wie communiceer je dan als je dan zo zit te tappen? Met je onderbewustzijn, met een grotere kracht? Hoe mogen we dat omschrijven?
Waar ik het eigenlijk... dit is een programma wat ik nu aan het schrijven ben. Ik combineer dat. Ik denk dat we dat juist allemaal samen moeten brengen. Vanuit je hoger bewustzijn.
Mm-hmm.
Misschien gidsen, engelen, aartsengelen. Waar je in gelooft. In een God, in een Allah. In mijn beleving, zoals ik het nu wil uitwerken, is die eerst aan te roepen. Stel dat je een persoonlijke gids hebt, een persoonlijke engel als gids hebt. Roep die aan. Dus daar begin je dan al. En vanuit je hogere zelf, vanuit je ziel. En dan dat tappen is vooral op je emotionele lichaam gericht. Je stukje onderbewustzijn.
Ja.
Waar ben je niet helemaal bewust van? En dan in je aanwezige bewustzijn doe je je affirmaties.
Ja. Ben jij nou ook iemand die dingen goed kan laten rusten? Ik bedoel, ik heb zo'n kracht in mij die meteen wil fixen. Hè? Ik zit met een gevoel, ik noem maar wat. Ik denk dat de buurvrouw mij niet mag, ik noem maar wat. Hè? En dan zou ik het liefst nu al in de auto springen naar de bloemist. Om een bloemetje te halen en met de buurvrouw aan te bellen. En bloemen te overhandigen. Maar dan heb je kans dat de buurvrouw de deur op doet. Kom jij bloemen brengen? Dat die eerste aanname van mij mag, hè? De buurvrouw mag mij niet of zo, of de buurvrouw iets tegen mij. Daar begint het natuurlijk al. Hè?
Ja.
Maar ik schiet al heel gauw in het traject daarna. Ik neem mijzelf, mijn aannames neem ik zo snel serieus. En ik ga daarop handelen. Terwijl die eerste aanname vaak, ja, die blijkt misschien in 1/3 van de gevallen enigszins waar te zijn. Hoe zou jij mij adviseren dat aan te pakken?
Oeh, dat is een lastige. Dan zou ik eigenlijk dieper moeten gaan. Dan zou ik echt een gesprek met jou aan moeten gaan. Omdat jij voor jezelf achterhaalt waar het vandaan komt.
Ja, want jij hebt dit niet. Dat je je aannames serieus neemt. Dat je denkt, van het is waar wat ik denk.
Ja en nee. Sommige aannames neem ik best serieus.
Ja.
En het ligt denk ik aan de situatie. Als het niet te zwaarwegend voor mij is, kan ik heel makkelijk beseffen, oké, het is mijn aanname. Ja. Voel eens goed. Kijk eens goed. Of stel eens de vraag, is het waar? Het Byron Katie verhaal.
Ja, de vier vragen.
Ja.
Hoe voelt het als ik denk dat het waar is? Hoe voelt het als het niet waar is?
Ja.
Wat als het andersom zou zijn? Hè? Het tegenovergestelde is waar. Die bedoel je, die vier
exact.
Vragen die je leven verandert.
Ja, ik heb ze niet. Jij lepelt ze makkelijker op dan ik. Ik weet alleen dat ze er zijn.
The work.
Ja, the work. En ga vooral ook eerst voelen van wat doet het met me. En dat zou misschien een advies zijn als we er niet op het detail ingaan. Ja. Voel wat doet het met je.
Ja. Nou, ik wil van dat gevoel af. De buurvrouw mag me niet. Onveilig komt bij mij op.
Ja, nou ja, en dan ga je. Maar waar komt dat onveilige gevoel vandaan? Ja. Dat komt niet bij die buurvrouw vandaan.
Nee.
En dan ga je het ontleden. En dan kom je wellicht of waarschijnlijk bij een stukje van jezelf terecht.
Maar een stukje van mezelf in de zin van?
Waar dat onveilige gevoel vandaan komt.
Ja, nou, ik heb daar wel een vermoeden van. Ik bedoel, dan kan ik naar mijn jeugd gaan wijzen. En mijn vader die graag alcohol dronk en zo. Maar dat vind ik ook te makkelijk.
Nou, dat hoeft niet. Dat hoef je niet te makkelijk te noemen. Want dat kan wel zo zijn. Maar je hebt inderdaad wel, en dat noem ik dan sociaal verantwoorde antwoorden. Van, dat komt door mijn vader.
Ja. Of, afschuiven. Daar kan ik ook niks aan doen.
En dit is dan nog wel iets waarvan je kunt denken, oké, daar ga ik naar op zoek, want ik weet dat het een pijnpunt is, een trauma. Maar bijvoorbeeld mensen die zeggen, maar ik help een ander, want anders is die ander zo zielig. Ja, lekker, maar jij helpt een ander die jij zielig vindt.
Ja.
Dus wat maakt dat je dat doet?
Ja.
En dat vind ik sociaal verantwoorde antwoorden, waarvan ik zeg van dat is voor mij vaak een trigger, dan ligt er echt iets aan ten grondslag.
Ja. Want helpen kan ook een soort disease to please zijn, zoals Oprah Winfrey dat wel eens noemde.
Ja.
Please gedrag.
Ja.
Geef mij een stukje waardering, want ik help jou.
Ja.
Of zelfs neerkijken op mensen, hè, dat iemand tot zielig verklaren. Ik ben beter dan jij.
Ja. Ja.
Poeh, er kan heel veel achter zitten. Hè?
Ja. Ja, en het is altijd persoonlijk. Dus ik benader het ook altijd. Ik heb best wel verschillende opleidingen gedaan.
Zeker, we hebben hier een heel A4'tje vol.
Ja.
Wil je er nog één of twee uitpikken? Quantum Touch?
Ja, Quantum Touch is zeg maar werken met energie. En dat is ook wel een grappige. Dan werk je eigenlijk met de helende energie van je lichaam. En in dit geval vooral je handen.
Ja.
Maar dat is bij mij spontaan gewoon aanwezig.
Dat was er al?
Dat was er al.
Je hebt het alleen omhoog gehaald?
Ja, ik heb het gewoon. Een oud collega van mij die gaf dat. En ik vind het dan interessant om te beleven. En ik denk dat het bij de meeste opleidingen zo voor mij gold. Ik denk vast ook bij andere mensen. Het is eigenlijk altijd herinneren.
Ja. Zullen we nog een paar andere doen?
Ja.
Je hebt bijvoorbeeld ook fonoforese gestudeerd.
Ja.
Bij Magna Mater. Wat doe je? Wat is dat dan? Iets met fono is geluid, hè?
Klopt. Met de stemvorken. De stemvork van op verschillende frequenties kunnen passen bij de frequentie. Een stemvork met een bepaalde frequentie kan bij een bepaald orgaan horen.
Oh, wat gaaf.
Dus als je die stemvork dan op een orgaan zet, bijvoorbeeld op de lever, dan kan de lever weer zijn originele frequentie aannemen.
Oh, cool.
Ja.
Merkaba Light bij Donna Kleipool.
Ja.
Wat is dat?
Dat is werken met je energieveld. En dat is eigenlijk als jij je energieveld in balans hebt, dan heb je de Merkaba, zoals ze dat noemen. Het Merkaba leidt om je heen.
Ja.
En vergelijk dat een beetje met je chakra's. En als dat uit balans is, dan draait die niet goed en dan is die vorm gewoon verstoord, zeg maar.
Oké, wat interessant allemaal. Theta Healing bij het Theta Instituut Nederland.
Ja, dat is eigenlijk het stukje, moet ik het uitleggen, dat is vooral mensen die er meer verstand van hebben dan ik, die zullen misschien zeggen dat ik het verkeerd uitleg, maar dat is voor mij het stukje hoger bewustzijn gebruiken bij een stukje affirmeren. Dus dat ze eigenlijk al
afstemmen dus eigenlijk.
Afstemmen, ja.
Ja. Dan hebben we ook nog Chakra Balancing bij Roy Martina,
ja.
Zijn academie, of academy moeten we dan zeggen.
Ja.
Ja, dat lijkt me, dat lijkt me niet makkelijk. Is dat makkelijk, Chakra Balancing?
Ja, in principe wel. Ik denk dat alles in principe makkelijk is. Hè? De kracht
eenvoudig,
en eenvoud.
Ja.
Alleen kunnen wij dat stukje vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook wel healing op afstand gegeven. En wat deed ik dan? Dan ging ik me voorbereiden. Hier ook een kaartje aan. Een heel ritueel ervan maken. Ik weet dat het niet nodig is. Maar het brengt mij wel in de stemming.
Het brengt jou in de juiste sfeer.
Het brengt mij wel in de sfeer. En op dat moment, als ik dan ga zitten, dan is mijn... Het is net alsof ik op die manier mijn bewustzijn naar binnen haal. Terwijl ik ook weet, zo kan het ook.
Ja. Dus, balance breathing.
Ja.
Wat is dat dan? Ja, ademhalen. Meer vanuit je buik, wordt mij dan gezegd.
Heel hoog tempo ademhalen.
Oh, snel.
Ja, en heel veel ademhalen. Eigenlijk is de achterliggende gedachte van de techniek dat wij onze ademhaling niet goed op orde hebben. Mm. Dat wij nog geen 70% van onze ademhaling goed benutten.
Oh, wow.
Dat betekent dus dat we 70% of 30% te weinig zuurstof binnenkrijgen.
Ja.
Dan merken we ook dat als wij gegeten hebben, moeten we eigenlijk daarna niets doen. Want ons lichaam heeft de energie nodig om te verteren. Maar dat komt eigenlijk terug op de basis zuurstof. Als wij beter zouden ademhalen, zouden we daar minder last van hebben.
Hmm.
Misschien dat er nog andere biologische redenen onder liggen waarom we wel die rust moeten nemen, die zijn mij niet bekend. Maar puur dat stukje ademhalen, zuurstof, dat komt echt weg omdat wij niet goed ademhalen.
Ja.
En balance breathing, daar ga je eigenlijk liggen en onder begeleiding hoog tempo inademen en uitademen. En waarbij je echt je hele longen vult. Tot aan je bekkenbodem vul je je lichaam. En dat is zowel fysiek doet het wat, maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.
Hmm.
Want zuurstof staat voor onze levensenergie. Dus op het moment dat wij bewust bezig gaan met onze ademhaling, zijn we bewust bezig met onze levensenergie.
Ja. Ga je een soort hyperventileren of is dat te makkelijk gezegd?
Nou, dat is de grap. Eigenlijk bestaat hyperventileren niet.
Nee?
Nee, tegenovergestelde gebeurt. Want hyperventileren, wat wij denken wat er gebeurt bij hyperventileren, is dat we te weinig zuurstof binnenkrijgen.
Ja.
Want dan ga je hier ademen.
Ja, heel snel. Ja.
Maar dan haal je geen zuurstof meer naar binnen. En hierbij haal je juist heel veel zuurstof naar binnen en blaas je het weer uit.
Ja, ja, ja.
Heel veel naar binnen en blaas je het weer uit. Je krijgt wel de gevoelens van, als je het goed doet, tintelingen in je handen, tintelingen in je voeten, tintelingen in je hele lijf. De eerste volledige weekend wat ik het gedaan heb, en deden we een aantal sessies per dag, lag ik op een gegeven moment helemaal verkrampt. En dat doet echt, althans deed bij mij loeizeer. Maar ik voelde de opluchting van mijn lichaam. Dus ik lag te lachen, terwijl ik helemaal verkrampt van de pijn.
Ja, ja, ja.
99 van de 100 mensen liggen dan te huilen, want het doet echt zeer.
Ja.
Maar ergens voelde ik een opluchting, een blijdschap, je wordt wat opgeruimd.
Ja, wat gaaf.
Ja.
Ik heb dit wel eens gedaan bij Robert Bridgman. Dan lagen we met z'n allen onder een dekentje, met de ogen dicht, of zo'n lapje voor onze ogen. En dan kwam hij met een trom langs, zo. Toen gingen we ook heel snel ademhalen. Is dat
oh, gaaf.
Gelijken daarmee?
Ja, denk het wel.
Dat had ook met shamanistisch ademwerk te maken, hè?
Ja, ik denk dat, en dat vind ik dan wel weer mooi. Want ik vind het mooiste als je dingen combineert.
Ja.
Dat had ik al heel snel nadat ik NLP, mijn eerste NLP-jaar deed. Toen waren er echt mensen, oh wauw, dit is het. En ik had zoiets, dit is het begin.
Ja.
Toen werd ik wakker. Ik had zoiets, ja, oh, maar wacht even, dit vind je interessant. En toen deed ik de masteropleiding. En toen ben ik naar Roy Martina geweest met dat chakra balancen. En toen ben ik volgens mij phonophorese gaan doen. En ik hunkerde naar meer,
ja.
En ook voor mezelf.
En om door te geven.
En om door te geven. En mijn dat vind ik ook het mooie van dit stuk. Het is zowel mijn intellectuele behoefte die ik vervul, maar ook mijn drive.
Ja. Je hebt zelfs iets met dolfijnen, dolphin healing hearts gestudeerd.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
En dan werk je met de energie van de dolfijnen en eventueel walvissen.
Wat gaaf.
Ja, en dat doe je op afstand.
Niet in het water?
Nee, niet in het water. Je stemt je echt af eigenlijk op het bewustzijn van de dolfijnen en van de walvissen. En die hebben gewoon een hele belangrijke rol hier op aarde.
Ja?
Ja. De dolfijn is eigenlijk het intelligentste wezen wat er is.
Ja, dat zeggen ze. Ja.
Bijvoorbeeld wat een dolfijn kan, die kan met 50 dolfijnen tegelijkertijd communiceren.
Hè?
Ja, dat is voor ons niet te bevatten. Nee. Met z'n tweeën dan.
Niet met geluidjes dus. Op een ander niveau.
Ja. Ja.
Geweldig. Ja. Hoe weten we dat zo zeker?
Ik weet niet of dat een zeker weten is.
Nee.
Dat weet ik niet.
Daar gaan we vanuit.
Ja.
Ja.
Ja. Maar het is iets wat ik wel geloof. Want ik denk, wetenschappelijk is bewezen dat wij als mens maar 10% van onze hersenen gebruiken. Althans, die andere 90% zijn nog niet ergens aan toegekend.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat 90% van onze hersenen er voor de vulling zit. Want dan hadden we een kleiner hoofd gehad. Dat zie je in de hele...
Evolutie.
Ja, je ziet met alle dieren ook. Met een groter hoofd hebben grote hersen. Met een kleiner hoofd hebben kleinere hersen. Ja. Terwijl het misschien hetzelfde diersoort min of meer is.
Ja.
Dus ik denk dat er veel meer mogelijk is. En ik denk, zo net kwam je ook met je vraag over hoogbegaafdheid. Ik denk dat doordat mijn hoogbegaafdheid, kan ik mij begrijpen dat er meer is dan dat ik begrijp.
Ja.
Ik bevat gewoon dat ik eigenlijk heel weinig bevat.
Ja, dat is mooi gezegd. Ik weet dat ik niet weet. Dat zei ook een beroemde filosoof, toch?
Ja. En ik had hem vroeger al op mijn schooltas. Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet. Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet. Dus waarom zou ik nog leren? Maar ook wel de gedachtegoed. Hoe meer ik leer, eigenlijk... Nee, dat raak je ook wel weer kwijt.
Ja.
En daarnaast heb ik heel sterk het gevoel, hè, vooral omdat ik me in heel veel dingen verdiept heb, dat ik denk, maar ik weet nog niks.
Alexander Smit, een non-dualiteitleraar die helaas niet meer leeft, zei wel eens van, we verwarren intelligentie wel eens met heel veel weten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Intelligentie is iets heel anders.
Klopt.
Nee, je kan natuurlijk al die boeken wel uit je hoofd leren, maar en dan?
Ja, klopt. Ja, dat is een hele grote, en dat zag je ook wel eigenlijk bij... Bij het gesprek wat ik met mijn moeder had over de hoofdbegaafdheid. Mijn moeder snapt dat eigenlijk, heeft dat ook nooit echt gesnapt.
Niet willen snappen of niet kunnen snappen, wat denk je?
Ik denk dat mijn moeder niet kunnen snappen was.
Ja.
Omdat zij echt tegen een plafond aan zat qua intelligentie en ontwikkeling. Want ergens was ze wel heel ruimdenkend. Mm-hmm. Ik kon alles met mijn moeder bespreken.
Ja.
Maar dit was gewoon een intellectuele beperking van haar.
Ja. Nou, dat kan. Je kent ook Maaike Dijkstra, hè, die eerder te gast was in deze podcast Leven zonder Stress. Althans, je bent met haar verbonden.
Ja.
Woont zij in de buurt bij jou of zo? Of?
Om heel eerlijk te zijn weet ik dat eigenlijk niet. We zijn via Facebook op een gegeven moment met elkaar verbonden. En dat past ook een beetje bij mijn levensverhaal.
Je verbindt graag
met mensen. Ik verbind graag met mensen. En als iemand een mooie quote heeft, dan
Ja,
gebruik ik die graag. Of als mensen leuke dingen doen, vaak denk ik, dat kan ik ook toevoegen of toepassen.
Ja, ik moest lachen om je Facebook. Daar heb ik een paar plaatjes van gepikt, hoor. Die heb ik opgeslagen hier op de computer. Die ga ik zelf ook nog online zetten. Ja, iets met Pac-Man. Heb jij iets met Pac-Man of zo? Ik zag iets van een of andere quote met Pac-Man. Moest ik heel erg om lachen.
Ja, nee, dat is meer vanuit onze jeugd.
Ja.
Eigenlijk ook wel grappig, want wat er voor mij hier ook achter zit is... ik merk heel vaak dat managers willen mooie grafieken. Want dan kunnen ze lezen waar ze staan of zo. Voor mij zegt een grafiek niet zoveel. Ik wil data.
Ja.
Ik wil weten cijfers. Heb je bijvoorbeeld een maand met verlies... misschien weet ik wel dat er goede maanden achteraan zitten te komen. Dus dat beeld moet voor mij dynamischer zijn. Dus dat zit er voor mij bij in. En ook een beetje de zelfspot. Ik weet niet meer exact wat erbij stond. Maar aan de ene kant was de Pac-Man zwart en geel. Maar eigenlijk was het allebei, gaf het hetzelfde stuk aan.
Er stond iets van de kans dat ik ooit nog volwassen zou worden.
Ja.
Geel, nee. En dat stukje zwart, ook nee. Maar daardoor leek het plaatje nu op Pac-Man.
Ja, exact. Ja. En die heb ik ook gebruikt van iemand anders. Want die spreken mij dan aan.
Ja, dat is toch ook leuk?
Ja. En dat vind ik ook dus, dat stukje, ook weer terugkomen op die quote. Neem het leven serieus, door het niet te serieus te nemen.
Dat is een mooie conclusie. Ik wil nog twee dingetjes even tegen je aanhouden. En dan moeten we echt gaan afronden. We zitten al eigenlijk over de tijd heen. Jij ging ook naar de journey van twee mensen die ik ook geïnterviewd heb ooit op Schiphol. Vlak voordat ze teruggingen. Brandon Bass en Kevin Billett.
Ja.
Ben jij hun gaan opzoeken? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Want dat neigt toch naar, waar ik ook graag over praat. Non-dualiteit, bewustzijn. Weet je dat nog? Brandon Bass?
Is gewoon op mijn pad gekomen.
Ja, een boek of een seminar?
Ik denk via het boek. Ja. En uiteindelijk heb ik verschillende seminars gevolgd.
Ja.
En ik ben ook een keer assistent trainer geweest.
Oh, cool.
Maar dan ben je een van de velen, hoor. Dus dat is niet dat je denkt, dan ben je de uitverkorene. Ja. Maar het was wel superleuk om te doen. Die sfeer is goed. En eigenlijk was het wel grappig. Op die manier coachte ik al wat. Hè, mensen naar hun
innerlijk weten brengen.
En het probleem niet als probleem zien, maar wat zit daarin? Wat vertelt het?
Wat kan ik hieruit leren?
Ja, en zijn er mensen betrokken? Jij noemt net als voorbeeld je vader. Daarom zeg ik, is dat niet heel snel dat je zegt, dat is te gemakkelijk. Nee, dat kan daar echt, kunnen daar dingen vandaan komen.
Vader, het hoeft niet zo te zijn.
Nee. Nee.
Nee.
En dat is weer wat ik bedoelde met, het is een sociaal gewenst antwoord.
Ja.
Dus wat is het werkelijk?
Ja, interessant. Je schrijft ook blogs op je website. Ik noem het nog maar even kalius.nl of kalus.nl.
Ja, Saelus.
Saelus.nl.
Ja.
Wat bespreek je daarin zoal?
Nou, dat is... Ik doe op het moment een heleboel. Dit is opkomend, die blog.
Misschien voor het komende boek of een boek?
Ja, exact. Ik heb vroeger in mijn studententijd... zat ik bij de tennisondervereniging van de studentenvereniging. En die had op een gegeven moment behoefte aan een columnist.
Oké, okay. Voor het blad.
Voor het blaadje, ja. Ja, en je moet je niet te groot denken hoor. Niet dat je denkt van, joh, dat gewoon intern blaadje voor de tennisvereniging.
Nou ja.
En ik kende de bestuursleden wel. En die zeggen, joh, Rick, wil jij eens een verhaaltje schrijven? Ik zei, nou joh, dat wil ik doen, maar verwacht geen hoogstaand literair...
meesterwerk.
Nee, meesterwerk. Dat is niet echt mijn ding. Ik zeg, maar ik wil het wel een keer doen.
Ja.
Dus... En ik zat in die tijd al, ik studeerde in eerste instantie in Delft. Ik ben uiteindelijk naar Den Haag gegaan. En dat was in de periode dat ik dagelijks van Delft naar Den Haag met de trein ging. En op een gegeven moment ben ik dat gaan romantiseren. Wat ik dan in die treinreis meemaakte.
Hmm.
Nou, je ziet altijd mensen.
Ja, tuurlijk.
Mannen, vrouwen, oud, jong, met dieren, zonder dieren. Nou, en die verhalen, die ging ik geromantiseerd in mijn blog schrijven.
Oké, het werd een soort romans.
Ja. En nou, op een gegeven moment had ik zoiets, weet je, eigenlijk vond ik het gek, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik denk dat ik in die periode eigenlijk al burn-out was. Dat ik eigenlijk in die periode tijdens mijn studietijd al overspannen was.
Ja, waar merkte je dat aan?
Doordat ik daar geen zin in had.
Om te schrijven?
Om te schrijven.
Ja.
Terwijl ik het heel leuk vind.
Ja, nee, dat is een duidelijk teken, ja.
Terwijl ik het heel leuk vind. En zeker dat soort fantasieverhalen.
Ja, ja, ja.
Weet je, aan de ene
laat
kant,
je vrije loop.
Ja, en aan de ene kant was het heel makkelijk. Want ik hoefde alleen maar te omschrijven wat ik zag en meemaakte. Nou, daar een leuk sausje overheen. Dus het ging me heel makkelijk af. En toch had ik er geen zin in. En dus op een gegeven moment had ik vanuit mijn innerlijke weerstand... had ik gezegd, joh, het doe ik niet meer. Maar het eerstvolgende blaadje dat uitkwam zonder mijn column... of blog, kwamen mensen naar me toe... Joh, Rick, waarom heb je niks geschreven? Ja, nee, dit is altijd het eerste geweest wat ik schreef.
Ja, wat je las, ja.
Hè? Of ja, wat ze lazen. Ja. Dus ik had zoiets van, hè? En dat wil ik eigenlijk misschien op mijn website ook weer gaan doen. Tegelijkertijd wil ik ook bewustwordingsartikelen gaan schrijven. En daarom heb ik de ene blog ook genoemd Zinnig Licht... Dus de wat bewustere verhalen en lichtzinnig. Zo van, joh, neem het allemaal maar met een korreltje zout. Ja, ja. En,
nou, je schrijft leuk. Ik vond het
dankjewel.
Plezier om te lezen. Ik schrijf zelf ook columns. Dus dan kijk ik ook natuurlijk een beetje met professioneel oog. Ik schrijf dan over radio.
Ja.
Maar dat vind ik wel grappig. Ik wil even volledig zijn. Hè, dat wat we net over hadden, Brandon Bass, dat heet De Helende Reis.
Ja.
Dat heb je ook.
Ja, heb ik verschillende
Advanced, Abundance heb je gedaan. Heart and Soul Healing heb je gedaan. Als je ergens nog op in wil gaan, moet je het zeggen. Ho'oponopono is natuurlijk heel erg Hawaïaans, geloof ik.
Ja, klopt. Klopt. Die vind ik heel mooi.
Ja?
Ik heb altijd iets met Hawaï gehad. En ik heb ook het voorrecht gehad dat een dispuutgenoot van mij uit Delft, die heeft stage gelopen op Hawaï, Honolulu.
Oh, cool.
En toen zouden we met het hele dispuut daar naartoe.
Naar Hawaï?
Naar Hawaï.
Ja.
Nou, uiteindelijk, iedereen haakte af. Moi in kluis.
Oh.
En toen had ik zoiets van, ja, maar wacht even. Dit is wel de kans van mijn leven. Ik was toen ergens 25, 26. Ik denk van, ja, ik heb altijd Hawaï heel erg aanbeden eigenlijk. Beetje groot woord, maar ja, heb ik altijd heel mooi gevonden. Dus ik had zoiets van, dit is wel mijn kans. Dus
je hebt het gedaan.
Ik ben daar naartoe gegaan en ja.
Wat is het, Ho'oponopono?
Ho'oponopono is dat je eigenlijk... Heel basaal, alles wat er in het leven gebeurt, alles wat jij ziet, wat in jouw leven gebeurt, komt bij jou vandaan.
Je creëert het zelf.
Je creëert het zelf.
Oh, wauw.
En als het verhaal juist is, is dit vooral door waardoor het bekend is geworden, een arts uit een gevangenis. En die is gaan ho'oponopono op de gevangenisbewoners, op de gevangenen. En wat is ho'oponopono? Je zegt, het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik hou van jou. Dankjewel. Eigenlijk de vier kernwaarden uit het leven.
Mm-hmm.
En
tegen wie zeg je dat?
Dat zeg je over de situatie.
Oh ja.
En je kunt het invullen zoals je wilt. Je kunt zeggen, het spijt me naar degene over voor wie het gaat. Vergeef mij alsjeblieft, dat zeg je dan ook tegen degene. Dat gaat dan allemaal vanuit jezelf. Ik hou van jou, dat kan over diegene gaan, maar kan ook over naar jezelf toe zijn. Ja, ik hou van mezelf, het spijt me dat ik het gedaan heb, maar ik hou ook van mezelf.
Ja.
En dankjewel voor deze situatie.
Mm. En wat creëert dat dan?
Dat creëert eigenlijk vrede. Eigenlijk een beetje de innerlijke reis, maar dan op zijn Hawaïaans.
Ja, het heeft allemaal wel verband wat je allemaal gedaan hebt, toch? Merkaba Light zie ik nog staan. Diksha?
Ja, Diksha geven. Diksha. Ja, dat is eigenlijk een soort quantum touch, maar dan meer vanuit het hogere en is meer op het hoofd gericht.
Een soul quest, wat is dat?
Ja, dat is niet iets, dat is iets wat ik zelf ondergaan ben, zeg maar.
Okay.
Ben ik een aantal dagen een bos ingegaan zonder eten en drinken, alleen water, om mijn eigen soul missie te ontdekken.
En dat is gelukt?
Ja, dat was heel grappig, dat ging heel snel.
Slaap je dan wel?
Ja, prima.
Gewoon in een tentje?
Ja, nee, ja, niet eens een tarp mee, dus zeg maar zo'n doek.
Ja.
En een luchtbedje, en volgens mij had ik niet eens een luchtbedje mee. Ik had wel een luchtbedje.
Maar luchtbed, een
bikkel? Ja.
Word je niet lek geprikt dan?
Nee, dat viel mee.
Ja.
Nee, ik heb wel veel mieren gehad. Dus daar,
oh ja.
Ik heb wel nodig. Maar het is wel grappig. In mijn studentenjaar was het jaar van de mieren. Dus het komt wel heel toepasselijk.
Oh, dat komt
weer terug. Ja, dat kan weer terug.
Ja. Die laatste die ik nog van dit lijstje wil afstrepen. Embodying the One. Wat is dat dan?
Dat is eigenlijk ook terug naar het spirituele, de bron, de naar je binnenhalen. Dus echt afstemmen.
Op het geheel.
Ja, ja. En maar dan in je lichaam trekken eigenlijk. Echt embodyen, dat je het echt in je lichaam voelt.
Ja. Je geeft ook nog steeds stoelmassages, shiatsu.
Ja, daar ben ik wel mee gestopt ondertussen.
Ik wou zeggen, dat is best, daar ben je wel even druk mee, hè? Het kost veel energie, lijkt me.
Ja, die heb ik vooral ook veel gecombineerd bij mijn coaching sessies. En dan vooral om mensen in hun lijf te krijgen.
Ja, precies.
Ik heb nog wel eens klanten gehad die dan zeiden, ja, maar ik voel niks, Rick.
Ja, nou, dan zeg
maar, wat voel je dan bij een emotie? Ja, ik voel niks. En op het moment dat de handen op hun lichaam, ja, natuurlijk, dat voel ik. Zeg, oké, maar dat is voelen.
Ja.
Daar voel je emoties ook.
Ja, dat is niet iets anders.
Nee.
Het speelt zich niet op een ander niveau af.
Nee.
Het is goed dat je dat zegt. We hebben de tasje in beeld staan de hele tijd. Biuna, Your Future in Control. Dat heeft iets met voedingssupplementen te maken. Hè?
Ja, klopt. Op het moment ben ik er vooral gebruiker van. Ik ben ook distributeur. Maar ik ben vooral een verkoper in de zin van het voordoen. Ik gebruik het. En als ik weet van het bevalt mij, het is goed voor mij, dan kan ik het beter promoten dan wanneer ik het verkoop, omdat ik er een gaasje op
heb. Wat zijn het? Zijn het druppeltjes? Is het, zijn het pilletjes? Wat is het?
Verschillend. Het zijn pilletjes. Kun je vitamine C denken, magnesium. Maar waarom ik hiervoor gekozen heb, dat is via mijn eerste partner gegaan.
Bedrijfspartner of liefdespartner?
Nee, liefdespartner. Hmm. De moeder van mijn oudste twee kinderen.
Ja.
En het voordeel van Biuna is dat het een heel hoogwaardig product is.
Hmm. Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, ik ook niet.
Nee.
Totdat mijn ex er mee aankwam, Carole mee aankwam. En ik sta open voor ik heb een tijdje wel flink gesport. Best intensief ook voor mijn doen.
Mm-hmm.
Best flink. Ik sport 3 à 4 keer per week. En periode op de bokszak getraind. Maar dan train ik 3 kwartier voluit op de bokszak.
Oh, wow.
Was best leeg, zeg maar. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is lichamelijk. Spiritueel ben ik dan ook wel bezig. Maar ik denk, ik moet mijn lichaam ook voeden.
Ja, het moet weer aangevuld worden.
Ja.
Dus het is meer ook iets voor atleten.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en sowieso denk ik voor bewustzijn, voor gezonde voeding, aanvulling. In de wintermaanden hebben we gewoon, komen we gewoon zonlicht tekort.
Ja.
En dan maar hou me te goede welke supplementen je dan exact moet nemen. Mijn Carol die is daar beter in thuis. En,
als mensen met jou in contact willen komen, Rick, wat is de makkelijkste manier?
Dat kan via mijn website, kan via e-mail.
Ja, website nog één keer.
www.saelus.nl
Ja.
En
je
daar
zit
staat
op LinkedIn?
Ook, ik ben ook op LinkedIn. Ik ben ook op Facebook.
Ja. Wat staat er op de website, waar u zeggen?
Daar staat ook mijn 06-nummer.
En,
maar er is ook een contactpagina.
Want bedrijven kunnen jou dus benaderen voor bedrijfswerk, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja.
En persoonlijke coaching doe je ook. Dus als mensen in Sneek en omgeving wonen, Of mag dat ook via Zoom? Of met name mensen natuurlijk in de buurt, denk ik. Hè? Die kunnen.
Ja. De coaching sessies die ik aangeef, voorkeur heeft dat in eerste instantie een hele dag te doen. Mm-hmm. Zodat mensen 's ochtends een coaching sessie krijgen en 's middags. Dat is dan op locatie in Sneek in een lunchroom. Dus daar zit er ook een lunch bij, okay. Koffie en een lekkere taartje als dat mensen willen. Ja. Ja, exact. Iedereen zijn ding. Sommige mensen zeggen ook, joh, ik wil geen suiker of iets. Maar nee. Dat laten we dan in het midden. En daarna kan het inderdaad via Zoom of kan het op afstand.
Okay.
Maar ik bied ook dan meerdaagse aan. En dat is altijd naar wat mensen verlangen, waar mensen wonen. Dus dat hoeft niet in Sneek te zijn. En is het meer dan bijvoorbeeld 4 dagen, dan gaan we richting 8 dagen, dan zou het eventueel ook in het buitenland kunnen.
Ja.
Maar dat moet ik in principe allemaal nog uitwerken. Die dagcoaching die staat.
Ja. Ja. Nou, dankjewel voor dit hartstikke mooie gesprek. Ik sprak met Riek Dijkhuizen voor de podcast Leven zonder stress. Mijn naam is Patrick Kikker en graag tot een volgende keer. Riek, een fijne reis terug naar Sneek op Pakjesavond.
Ja, dankjewel Patrick. Dankjewel. Ja.